X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports.
Het is een historische dag vandaag, vrienden. De 200ste aflevering van X&O's over alle jaren heen. De 133ste bij Friends of Sports, maar 200 in totaal als we alle afleveringen in het pre-FOS-tijdperk erbij tellen. En ga niet liegen, ik ben daar best trots op. Zeker als je ziet waar we vandaan komen, hoe we zijn geëvolueerd. Als het gaat over vorm, hoe het eruit ziet allemaal, hoe het klinkt, de inhoud, alles wat we ermee gedaan hebben. Het is ver gekomen als je ziet hoe we begonnen zijn in, wat was het, oktober 2015. En nu dus aflevering 200 in maart 2024. Vorige week had ik half iets beloofd voor deze speciale aflevering. Als u die aflevering nog niet beluisterd heeft, zeker doen trouwens. Het is eentje die niet echt over de actua gaat. We hebben de interessantste wat-als-scenario's in de NBA-geschiedenis besproken. Dus als je die nog niet beluisterd heeft, doe dat zeker. Dat kan nog de komende weken, maanden, misschien zelfs jaren, want het blijft eigenlijk wel relevant omdat we zover teruggaan. Maar op het einde van die aflevering had ik gezegd dat we ergens mee bezig waren. Is nog altijd zo. Dat was zo, wil ik zeggen. We waren een speciale gast aan het regelen. Jammer genoeg is dat niet echt gelukt. Gelukkig heb ik een meer dan waardig alternatief. Niels, mag ik u een goed plan B noemen?
Zeker.
Allee, je bent ook een speciale gast, maar je bent hier al vaker geweest.
Helaas dus daarom is het niet gelukt. Ik voel mezelf wel een waardige gast, maar het verschil met de gast die eventueel zou komen is wel groot, zeker in sportland, de sportwereld.
We gaan nog niet zeggen wat het was, wat plan A was, want misschien komt het er ooit nog
ik
van.
Ik hoop het.
En dan zal ik zeggen wat de bedoeling eigenlijk was.
Zeg nooit nooit.
Zeg nooit nooit.
Maar ik ben er.
En we hebben wel nog iets anders speciaals. Maar eerst, welkom Niels. Dank blij je dat je er bent. Ja? 200 afleveringen van X&O's. Weet jij nog eigenlijk wanneer ik daarmee begonnen ben?
Wanneer jij ermee begonnen bent?
Ja, ik ben er alleen mee begonnen.
Natuurlijk. Maar ik dacht misschien dat de vraag was wanneer ik de eerste keer had meegedaan, maar die komt zo niet misschien.
Weet je dat nog?
Ja, dat was op reis in Frankrijk. Het jaar ontgaat me even, dat weet ik
niet. 2021 was de finals. Phoenix tegen Milwaukee.
Ja, oké, dan waren je eigenlijk al 6 jaar bezig voordat ik gevraagd werd.
Gevraagd niet, jij wou nooit.
Dat weet ik niet.
Jij wilde
durf niet. Ik betwisten. Durf ik zeker betwisten. Nee, maar ik weet dat jij bent begonnen bij u thuis en in de living of misschien bij mensen thuis, waarschijnlijk met uw gsm als opnameapparatuur.
De eerste was bij Thomas van de Spiegel thuis inderdaad.
Ja, als je dan kijkt waar we nu zitten, dan is er mooie evolutie.
Mooie evolutie,
ja. Ik moet ook naar daar kijken.
Je mag ook naar de andere kant kijken.
Ja, maar dit is meer X&O's kent. Ja.
Ja, de mannen van Friends of Sports hebben er iets mooiers nog van gemaakt. Ook bedankt aan die mannen trouwens. Die hebben voor iets speciaals gezorgd. X&O Start hebben we net gekregen.
Heel lekker ook. Bakkerij, ik ben vergeten. Timmermans.
Timmermans?
In Vilvoorde.
En een hele mooie kader ook voor de 200 afleveringen met een paar prominente figuren. Daarop onder andere de mannen van de Chaotic Four. De Keizer, Anne en Emma, Thomas uiteraard en Jean-Marc. Ja. Pas de figuren voor de 200ste aflevering mee te vieren.
Heel cool.
Maar voor we verder gaan, want we gaan natuurlijk ook over basket hebben.
Ja.
Belangrijk, we gaan niet gewoon praten over de geschiedenis van de podcast.
Nee.
Dat hebben we al eens gedaan. Hoe lang hebben we toen besproken? 4 uur lang of zo de podcast. 4 jaar Friends of Sports. Was meer dan genoeg. Maar we hebben nog iets voor de kijkers en luisteraars. Als u kijkt, dan heeft u het misschien al kunnen zien. Als u enkel luistert, dan is dat duidelijk nogal moeilijk. Maar er is eindelijk X&O's merch. De eerste X&O's hoodies, die zijn er. Zowel Niels en ik. Niels als ik, wij hebben die allebei aan.
Let's go.
Ja, kijk, ik ga ook eentje oppakken.
Ja, even de achterkant misschien, pas op voor de glazen.
Ja, kijk, want dit is de voorkant, dus met X&O's ervoor op geborduurd. En op de achterkant staat dit.
Iets gehoord, off the court, on the mic.
Ja. Bedacht samen met Sam Kerkhoffs en AI. Allen Iverson weet
Allen Iverson is ook eventjes komen helpen en vandaar.
Vandaar dit bedacht. Dus je kan deze X&O's hoodie nu bestellen op Midvoor. En het is effectief een heel exclusieve sweater. De oplage is heel klein. We hebben wel 4 maten. Small, medium, large en extra large. Maar er zijn er niet veel. Dus wees er snel bij als je die wil bestellen. De website van Midvoor, daar kan je die op vinden. En ja, ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom je dat niet zou doen.
Absoluut.
Het zit goed, hè? Ja.
En ik wou je zeggen, die XL is eigenlijk echt goed. Want ik vind het altijd zo moeilijk, zeker als je zoiets moet bestellen of kopen, dat je de maat niet weet. Dus wij dragen een XL.
Ja.
Okay.
Als je groter bent dan 2,03 meter, gaat XL misschien moeilijk worden.
Ja, ja.
Dat is het enige.
Ja, maar dan hangt er wel even dat geel straks.
Ja, kijk, snel bestellen, dan kunnen we XXL's ook laten bijmaken natuurlijk. Ja. Dus voilà. Kijk, ga naar de site van Midvoor. Kijk uit naar de X&O's hoodie. En hopelijk zien we daar mensen mee rondlopen. Het zou tof zijn.
Zeker.
Oké.
Okay, voordat we starten, de festiviteiten zijn nog niet, gedaan.
Niet gedaan.
Er komt nog een kleine verrassing aan. Ik ben zeker dat ik het juist zeg. X&O's is genomineerd voor de Belgian Podcast Awards in categorie sport.
Hey,
voilà. Officiële
mooi.
Bekendmaking volgt nog, maar hier bij de primeurs.
Kei tof. Voor het derde jaar op rij dan, denk ik. Dan kunnen we het derde jaar op rij niet winnen. Ja.
Never say never.
Nee, kijk. Ik denk dat Mit dit jaar niet meegedaan heeft. Die hebben 2 jaar zo gedomineerd.
Maar ja, voilà.
Dat is het...
Dus de kans is er.
Ja. Ik weet niet of 90 Minutes mee heeft gedaan.
Dat weet ik ook niet.
Ik denk ook niet dat ze mee hebben gedaan. Dus het wordt vechten tegen onder andere Kick and Rush.
Oké. Okay.
Vals plat. Ik weet niet welke andere sportpodcasts van andere kanalen nog zijn genomineerd. Barotelli zal erbij zijn.
Ja, ja, ja.
Maar eigenlijk mogen die voetbalmannen gewoon wel eens op basket stemmen.
Ik vind het wel.
Ja,
ja.
Zou tof zijn.
Het is een mooi jaar.
Het is een heel...
200 aflevering.
2024. Voilà. Heel schoon jaar. We gaan het over basket hebben.
Goed.
Ja?
Ja, ja, ja. De voorbereiding bij de hand.
Heel schoon.
Zeker niet op school tijdens de uren gemaakt.
Ik heb 2 andere dingen. Snel. Ja. Ik ben nog eens gaan basketten vorige week.
Okay.
Op een pleintje in Antwerpen.
Ik zag een story over de netjes. Ah, wel, dat ik ook
daar
eens had
wilde
gepost.
Ik het over hebben.
Ik had ook eens gepost en toen had ik een reactie van, ik ben de naam even kwijt, maar iemand die bij de stad Antwerpen werkte en die zei dat ze er werk van ging maken. Maar dat was dan eigenlijk niet gelukt. Dus nee. Vandaar dat die groene mand netjes er nog altijd hangen.
Het zijn dus effectief touwen, maar daartussen zitten van die plastieke bollen.
Ja, waardoor het helemaal plastic voelt eigenlijk.
Ja. En je krijgt dat swish-gevoel niet.
We willen een net gevoel.
Ofwel een ijzeren netje.
Ook goed.
Dat is ook oké.
Want dat is het ding volgens mij. Ze willen niet dat dat snel kapot gaat of gestolen wordt, wat ik snap. Dus pak dan ijzeren netjes, hè. Ook goed. Hè?
Maar die echte gewone netjes, hoeveel keer zou je die moeten vervangen? 1 keer
volgens
per maand?
Volgens mij wel veel, denk ik.
2 keer per maand.
Ja.
Oké, hoe lang ben je daarmee bezig?
Bijvoorbeeld aan de Tunnel Plaza, dat pleintje in de zomer, dat wordt elke dag gebasket, dat gaat snel.
Maar hoe lang ben je daarmee bezig? Op een heel jaar? In de winter wordt er veel te weinig
gespeeld. Wie gaat dat doen?
De stad Antwerpen?
Ja.
In Gent, de stad Gent. En in Brussel, de stad Brussel?
Ja.
Hoe lang ben je daarmee bezig? Alle basketpleintjes afrijden. 1 uur? 1,5 uur?
Ja.
Doe dat 12 keer op een jaar.
Ja.
Dat is 12 uur. Dat kan, hè?
Ik ben voor.
Ik ben echt pro. En die ijzernetjes, ze hebben 1 keer als excuus gebruikt dat die te veel lawaai maakten. Een botsende bal is echt wel een pakje luider, denk ik.
Het is een luide sport natuurlijk, als je buiten gaat spelen. Ja.
Heb jij dat filmpje gezien van die kerel die met die Apple virtual reality bril aan het basketten is?
Ja.
En die dus 1-0 aan het spelen is, maar dan blijkbaar 1-1.
Ja.
En die maakt dan ruzie met die andere gast over of iets een fout was of niet.
En is hij dan gewoon met een computerspel aan het spelen? Of is hij aan het spelen met iemand anders dat hij ook ergens aan het spelen is?
Ah wel, dat is wat ik je dus wou
vragen. Dat zou je dan wel kozen. Maar ik vind dat sowieso wel een beetje een raar beeld. Want ik zag ook zo iemand tijdens een NBA-match, denk ik, als toeschouwer, dat hij ook zo'n bril aan het. En dan, ik vind het een raar gegeven eigenlijk.
Je sluit je compleet af van de omgeving, maar als je zo aan het basketten bent... En dan zeg je, dat was een fout. Maar hoe moet je bijvoorbeeld verdedigen? Want je voelt niks. Dat is toch heel raar? Er is geen gevoel, dus je kan je arm niet zetten.
Je kunt ook gewoon een matchje spelen en vragen aan iemand anders om te spelen. Geen AI-bril op doen.
Echt basketten.
Ja.
Ik vond dat heel raar.
Bizar.
Want je was de hele tijd aan het zeggen, dat was een fout. Maar hoezo was dat een fout?
Dat is typisch zo influencers. Dat is zomaar show, dat is allemaal fake. Hè?
Ja. Dat is heel duidelijk. Oké, onze podcast is begonnen voor het seizoen 2015-2016.
Ja.
Zo'n paar dingen opgeschreven die toen gebeurd zijn. Dat is het jaar waarin de Warriors 73 matchen hebben gewonnen, waarin Stephen Curry de eerste unanieme MVP ooit werd, waarin de Cavs de titel pakten na 3-1 te hebben achtergestaan in de finals en nadat ze hun coach in het midden van het seizoen hadden ontslagen als beste ploeg in de Eastern Conference.
David Blatt.
Ja, David Blatt. Niet te verwarren met David Platt.
Chris Pratt.
Nee, David Platt is de man is die Platt, gescoord heeft tegen België, het WK 1990, België-Engeland.
Ah, ja. Ik zou het zo zeggen, ik wist dat. Dat is zot.
Dat is heel stil dat je dat wist, ja.
Allee, we kennen dat natuurlijk zeker, hè. Je weet niet
is David, is. Volgens mij is David Blatt die ziek trouwens.
Oei.
Ja. Heeft hij iets?
Dat was eigenlijk stoem, want hij was eigenlijk een hele goede coach. Of dat leek toch een hele goede coach.
En, maar LeBron wilde hem
niet. Niet gerespecteerd door Le GM.
Ja, die heeft MS.
Oh shit.
Ja. Die heeft nog gecoacht daar in Europa en het goed gedaan, maar die heeft nu MS gekregen, spijtig genoeg. Wat was er nog gebeurd dat jaar, 2015-16? Dat was het laatste seizoen van 3 legendarische spelers. Echt gigantische spelers.
Kobe? Ja.
Ja. Nog een andere top 10 speler?
Duncan?
Amai. Een van jouw favoriete spelers ooit.
Garnett.
En Kevin Garnett.
Ja.
Ja, hun laatste jaar. Dat was het laatste jaar van Kevin Durant bij OKC. was het jaar waarin de Zaza Pachulia rule is ontstaan. Ah nee, dat was het jaar daarna, 16-17.
Toen Kawhi heeft onder Kawhi zijn voet gaan staan.
Ja, het was 16-17, dus dat was in het tweede jaar. Ja. Maar 15-16 was ook het jaar waarin LeBron James zijn 30.000ste punt heeft gescoord.
Wauw.
Om maar aan te duiden hoe lang dat al eigenlijk geleden is.
Dat gaat heel snel allemaal.
Nu zit hij aan 40.000. De NBA is wel veranderd in die jaren. Hoe vind jij dat die veranderd is? Heb jij er bepaalde dingen van
gemerkt? Dit was één van de topics, dus ik ga even moeten schuiven. Nee, maar ik heb gewoon zo'n paar puntjes opgeschreven dat je sinds 2015 de three-point revolution was een van de eerste dingen dat ik al opkwam. Ja, zeker ook 2015, maar zeker ervoor ook. We hebben wel driepunters genomen, maar dat was toch schaarser. Hè? Als je kijkt naar het begin van de driepunters, dat was in de jaren 80, denk ik.
Ja, de eerste 1979-80. Ja,
dat is logisch, maar toen werd hij niet gepakt of zo. Dat was voor Larry Bird of zo. Dat zouden denken, dat is echt een driepuntshotter. Hoeveel pakt hij er per match? Misschien één of zo?
Ga je opzoeken, maar ik denk zeker niet meer dan
nu zou match. In dit jaar zou spelen of zo, zou hij er 10 of 12 per match pakken.
Het zou er zeker in de buurt komen. Ik ga eens kijken hoeveel die per match nam. 3-punt attempts in zijn carrière. 1,9 gemiddeld.
1,9, ja. Dat is niks. Hè?
Het meeste ooit was 3,3 per match.
In de jaren 80?
Of? Jaren 90 op het
begin.
Dus toen het al begon te evolueren. Ja. Maar ja, je had specialisten. Die zijn meer en meer gekomen. Ik denk aan Dale Ellis, Steve Kerr.
En, maar ook inderdaad, als je zo kijkt naar die specialisten, die pakten er dan, vergeleken met nu, ook niet veel toen. Hè? Zo de specialisten waarschijnlijk zo 5 of 6 of zo.
Reggie Miller was er zo een van. Ray Allen is daar dan gekomen. Ray Allen, wij zien die allemaal als een driepuntshotter. Maar Ray Allen was veel meer dan dat. Hè?
Bij de Bucks zeker nog niet. Hè? Bij Seattle begon dat inderdaad wel. Toen begon hem zo wat driepunt specialist te worden. Maar ook nog meer allrounder. En dan inderdaad bij Boston vooral.
Toen hij de derde rol kreeg.
En Miami, inderdaad. Daar is hem echt shooter geworden.
Maar dat is de grootste evolutie eigenlijk. Ja. Zelfs, zeker als je kijkt, we zijn begonnen 15-16. Dat is het jaar waarin Stephen Curry zijn tweede MVP-trofee won. En daarna is het eigenlijk alleen maar verder geëvolueerd. Toen was het al begonnen. Het was al ingezet. Maar het is alleen maar verder gegaan. En
door Curry ook wel, natuurlijk.
Door hem, maar niet alleen door hem.
Nee, maar
James Harden
voornamelijk
heeft,
wel.
Ja, James Harden heeft dat ook op zich genomen voor een deel. Op zich genomen is verkeerd verwoord, maar...
Maar die moest altijd weer even 10 keer door zijn benen dribbelen voordat hij kon
En daarachter stappen.
Ja, en daarachter.
Maar het veld is daardoor veel groter geworden. Ja. En als je nu zelfs terugkijkt naar beelden uit de finals van 2012 of 2013... Ja. Het veld was toen veel kleiner, of er werd veel kleiner gespeeld. Als je kijkt van hoe dat er nu wordt verdedigd en hoe spread out dat die aanvallen nu zijn.
Het is ook veel leuker om te zien, want als je inderdaad kijkt naar die vroegere matchen, zo begin jaren 2000 of midden jaren 2000 of 2010, veel post-up ook. Allee, dat is niet heel leuk om naar te kijken.
Maar kijk naar matchen uit de jaren 90.
Ja.
Ik hou veel van het basketbal uit de jaren 90, maar dat is niet altijd gemakkelijk om terug te bekijken.
Triangle offense, dat was ook gewoon inside. Driehoekje daar.
Balletje naar Bill Cartwright.
Ja, balletje naar een high post.
En dan had je dat gelukkig een genie rondlopen zoals Michael Jordan, die het de moeite maakte om naar te kijken. Want ik hou van jaren 90 basketbal, maar het is niet dat het toen zoveel mooier was om te kijken.
Nee. Ja, maar. Pas op, het is nu wel lang geleden dat ik nog effectief zo een match heb gezien van de jaren 90 of zo.
In de zomer kijk ik af en toe nog volledige series uit een jaar.
Als het een goede weer is, dan kom ik niet buiten.
Nee. Dat is dus 's avonds laat als je zo niks op tv. Als je zo niks wil. Je hebt geen zin in een serie. Ja. Er is niet echt iets van sport dat je wil zien.
Maar een volledige match kijk je dan nog?
Zo playoff series, dat ik zo nog eens wil kijken. Hoe was die serie? Hoe is die eigenlijk volledig verlopen?
Ah, wel, maar volgens mij dan, het is lang geleden dat ik nog zo'n hele match heb gezien in de jaren 90. Maar als je dat dan vergelijkt met een match van nu, dat is toch echt dag en nacht.
Totaal.
Allee, dus...
We gaan samen binnenkort, als er is tijd voor is, na het seizoen en na alles.
Ja.
De eerste final serie die ik ooit heb gezien, Chicago-Phoenix, 1993. Die gaan we eens volledig bekijken, 6 matchen. Dat gaat
moeilijk, denk ik, soms.
Maar heerlijk zijn om naar te zien, maar ook moeilijk soms, ja. Wat is er nog veranderd sindsdien? Wat heb ik opgeschreven? Nog meer player empowerment.
Mm-hmm.
Dat is naast het veld, maar die impact is wel nog groter geworden, heb ik de indruk.
Zeker zo de laatste jaren, precies. Hè? De laatste, wat is dat, 4, 5 jaar? Dat is zo echt nog veel...
Nog meer, hè?
Ja, nog meer is geworden.
Ja.
Ja, Le GM heeft daar ook al een grote hand in, denk ik.
Ja, maar ik weet niet per se of dat zo slecht is.
Nee, het is niet per se negatief, maar... Ja.
De decision
veel meer inspraak,
heeft heel veel deuren geopend. Ja. Dat is duidelijk.
Man, this is tough.
Maar ook die interviewer...
Met die lach.
Ja. En nee, één.
Ja.
Dat hemd.
Dat hemd, maar pas op. Want in de 2010's was dat hemd wel... Ik had er zo 2 of 3.
Ja, ik weet het.
Dat was wel in. Snap je? Je had wel zo'n hemd. En dan hadden ze ook zo die korte, die lage All-Stars.
Dat hemd, dat is dat effectief. Dan dat Giovanni. Ja. Dat is wat die op hun tafel hebben, maar dan met zo'n plastic over.
Picnic table suit.
Picnic table suit. Wat had jij nog opgeschreven?
Ik had een paar rules. No hand checking, no forearm checking, no body checking. Ik weet niet sinds wanneer dat effectief.
Dat is al ietsje vroeger, was toen al bezig.
Oké, maar nu is het toch precies nog... Maar nee, ze hebben nog wel pest geleden, recent echt nog wat regels aangepest. Hè?
Ja.
Dat je ook nog meer mocht. Het is, dus dat is eigenlijk terug.
Het is opnieuw geswitcht.
Ja, het is opnieuw geswitcht.
Handchecking aan de perimeter mag nog altijd niet. Ja. Maar de scheidsrechters zijn eindelijk... Ze laten spelers toe om te verdedigen.
Er was zo'n fout, al een tijdje geleden, van Kaminga. Dat je gezien dat hij zo aan het doen was.
Ja.
Ja. En dat hij dan zo de fout keek. En iedereen werd zo zot van, maar is deze een fout? Ik dacht van, ja, die slaagt je toch? Dat is toch een fout, of
tuurlijk.
En iedereen werd echt zo zot in de comments van, amai, dat die daal fluiten. Maar die is zo aan het tikken. Zo, dat mag toch niet?
Dat mag inderdaad.
Heel rare.
Wat ik wel goed vind nu, was het toelaten, als je meeloopt en de aanvaller die initieert het contact,
ja,
die zorgt voor de bump, voor de All-Star break altijd fout voor de verdediger.
Ja.
En nu krijgen ze die calls niet meer mee. Luka Doncic krijgt die calls niet meer mee.
Trae Young
is nu geblesseerd, maar die zouden we niet meer meekrijgen. Maar er zijn zoveel spelers
James Harden.
Harden was er zo een van, inderdaad.
Dat is inderdaad, dat was echt een verschrikkelijke fout. Die kreeg alles mee, gewoon dat hij zelf erin ging hangen.
Maar iedereen deed het, hè?
Ja.
En Luka, je ziet nu, ik heb genoeg matchen nog van Dallas gezien. Ja. Ik heb die ook getrokken toen we hier ploeg aan het trekken waren. Ja. Hoeveel keer dat die naar de scheidsrechters kijkt van... Hoezo wordt dit niet gefloten? Ja.
Hoeveel dat die zijn armen in de lucht zijn... Per match is echt zot.
En ook,
zoals ik quasi altijd zie naar de goal gaan.
En waar ik aan begin te ergeren, die beweegt niet meer zonder de bal. Dat is echt het Russell Westbrook, James Harden in hun prime probleem.
Ja.
Bal wordt afgegeven en die staat zo 2 meter achter de driepuntlijn zich niet te moeien.
Ja.
Hij is te slim om zo te spelen.
Ja.
Europese speler, gebruik toch wat je geleerd hebt.
Ja, die speelt al zoals een... Zo, ja. Een ster op zijn retour, zo. En 30, zo. Ik ga alleen nog maar doen wat ik echt moet doen, maar ik ga nog altijd wel goed zijn.
Hij is wel te goed om zijn retour. Hij scoort
34 punten. Ja, maar ik wil zeggen niet. Ja, maar ik wil zeggen zo. Hij heeft ook wel te veel possessions, zo. Hij precies niet helemaal meedoet.
Nee,
zo.
Maar dat is ook een manier van spelen. Dat is het meer. Dat is gewoon hoe dat hij dat nu opgenomen heeft. De James Harden manier van spelen een tijd geleden. Hè? Heliocentrisch. En Dallas zou zoveel beter nog kunnen zijn als... meer Europees speelde.
Ja.
Dat terzijde.
Dat was nog een verrassing, maar die wist wel. Er staan hier bubbels natuurlijk. Hè.
Ja.
We hebben nog niet geschonken voor de 200ste aflevering.
Je mag ze opdoen.
Maar ze staan hier zo te kijken aan het.
maar die refs, ik vond het heel opvallend om te zien hoe er niet meer, hoe die, dat contact nu wordt toegelaten. En ook inside bepaalde dingen die gewoon... Nu mogen, je mag verdedigen.
Dus ik heb er nog niet heel veel zelf van gezien, maar ik zeg inderdaad wel zo, er zijn bepaalde spelers dat zo echt nog harder worden aangepakt, zoals Sabonis. Echt, krijgt niets meer mee, wordt echt gehackt.
Dat is echt heel hard. Bepaalde mannen onder de ring, Jokic ook eigenlijk.
Ja, die staat altijd vol schremmen, maar nu nog meer. Het is echt van,
maar ik vind het wel goed dat, bijvoorbeeld Shai Gilgeous-Alexander is ook zo'n gast die dat het contact aan zoekt. Maar die doet dat op zo'n slimme manier dat hij een manier vindt om daar nu mee om te gaan.
Hoor. En is dat ook wel een beetje dat hij nog wel probeert af te werken? Zo bijvoorbeeld James Harden vroeger, die ging dan gewoon en deed zijn armen in de lucht.
Maar
en zo.
Luka toch ook?
Ja, en Trae Young ook.
Maar Luka, die wordt dan gebumpt en dan gooit hij die bal gewoon weg.
En dan loopt die wendelt eigenlijk al aan de vrijwoordplein. Ja. Dat is echt degoutant.
En hij is vooral te goed om zo'n dingen te doen. Vind ik toch.
Ja.
Luka Doncic moet niet zo spelen en dat vind ik ergens jammer. Ik ben ook aan het denken wie dat nog zo in zich heeft.
What if...
Oh, shit. Uiteraard. Uiteraard. Ja, die what if was vorige week.
De schade is beperkt. Ah, ik vergeet de hele tijd dat ik dat kan bewegen. Ik zit er zo...
Je mag inderdaad gewoon die microfoon bewegen. Austin Reeves is ook zo iemand die trouwens altijd rekende op dat contact. En dan die bump probeerde mee te krijgen om naar de vrijwoordplein te gaan. En die dat nu ook niet meer meekrijgt.
Die werd trouwens ook echt het hardste in zijn gezicht gedunkt.
Door wie was dat
weer? Door niet John Collins, nee. Was hij iemand van de Hawks, of niet?
John Collins zit nu bij Utah natuurlijk. Hè?
Ja, inderdaad, is het vroeger bij Hawks.
Jalen Johnson van de Hawks.
Jalen Johnson.
Ja, dat is inderdaad de Hawks. Want hij heeft toen als reactie gezegd,
Ik ga hem even komen brengen.
Ja, mijn viewpoint is niet echt aangenaam, omdat hij letterlijk... Dankjewel. Dat hij letterlijk het kruis van Jalen Johnson in zijn gezicht kreeg. Was echt... niet tof voor
alles niet net gemaakt. Kijk, dat gebeurt. Er is ook zo'n foto inderdaad dat je letterlijk ziet dat kruis echt tegen is in je gezicht. Dat is echt, kun niet harder echt... gedunkt worden in hun gezicht.
Ik heb nog een paar dingen opgeschreven wat er nog veranderd is. 1. Internationale spelers hebben de macht gegrepen.
Dat heb ik ook geschreven. Buitenlandse spelers die beter worden dan de Amerikaanse. Niet allemaal, maar er zijn er toch zeker aan de top. Jokic, Doncic, die echt al de bovenhand hebben
gewonnen. Als je nu denkt aan de top 5 NBA-spelers op dit Giannis. Moment, dan denk je Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Je zegt Shea Gilgeous-Alexander.
Ja, buitenlands bedoel ik niet Amerikaans.
Canadees, Shea Gilgeous-Alexander. Joel Embiid, ook al is hij nu geblesseerd. Ja, die zeg je nog altijd. Luka Doncic.
In Amerika.
Luka Doncic.
Ja.
Victor Wembanyama is nog geen top 5, maar komt wel in de top 10.
Ja, en dan zal het zo uit Tatum.
Maar als je de 5 beste spelers opnoemt op dit moment, zit daar geen enkele Amerikaan bij.
Dat had je 20 jaar geleden had niemand kunnen denken.
Maar,
of 25 jaar geleden?
9 jaar geleden zelfs niet. Ja, toen we met Exeros begonnen, dat die de beste spelers zouden zijn. Had ik nooit geloofd.
Ja, ik weet het niet.
En ook meer, wat er ook veranderd is, er zijn nog meer unieke spelers bijgekomen. Giannis, Luka, Wembanyama, Porzingis, Embiid. Embiid is Shaquille O'Neal, maar met handles en met een shot. Hè?
Ja, dat is crazy.
Dat is echt zot. En het laatste wat ik had opgeschreven, de lonen zijn meer dan verdubbeld in 9 jaar.
Dat is waanzin.
Meer dan verdubbeld.
Dat is waanzin, die cijfers. Slag nergens op.
We gaan richting een jaar waarin een NBA-speler als bruto loon, maar dan nog 70 miljoen gaat verdienen. No. 7-0.
Dat is ook veel meer, denk ik, ten opzichte van andere sporten, Amerikaanse, Noord-Amerikaanse sporten. We zijn niet zo'n groot verschil. NFL en zo.
Baseball is ook zot.
Ja, maar
NFL baseball heeft geen echte salary cap.
Ah, die kunnen gewoon geven wat ze willen.
Die kunnen vaak gewoon geven wat ze willen. NFL is anders, want die hebben natuurlijk rosters van meer dan 50 man.
Jij had je kans moeten grijpen toen je even baseball speelde in Brescaat vroeger. Dat was momenten. Je had sowieso nationaal ploeg gezeten. Zonder probleem.
Ik heb 1 match gespeeld.
Ja, maar hoeveel baseballers zijn er?
Jordan ging baseballen, dus ik moest ook gaan baseballen.
Bij de Brescaat Braves.
Bij de Brescaat Braves. Ik weet nog dat ze mij toen... Waar stond ik? Links.
Outer field.
Ja, outer field. Maar ik was 8 of 9 jaar. Dus niemand slaat die bal zo ver. Hè. Ik heb me kapot verveeld.
Ja, ik kan je zeggen, toch saai voor die man. Ik zet hem van achter staan. Dus dat is een 8 jaar, die weten niet wat doen.
Die bal komt nooit zo ver.
Nooit.
En dan ook, dat is de eerste keer dat je dat speelt.
Nooit een home run.
Je slaagt ook naar elke bal die naar u gepitcht wordt. Dus ik heb 3 keer geslagen en ik was uit.
Had je toen getraind of gewoon alleen een match?
Nee, training. Ik heb veel trainingen gehad. Want ik ging altijd trainen in mijn truitje van Marco van Basten.
En zo niet van Jordan.
Nee.
Dat zijn allemaal kinderen.
Ik ging ook in een baskettruitje baseball trainen. Hè. Nee, dus wel in een voetbaltruitje van Milan.
Dat is zalig. Ik heb nog 1 ding opgeschreven. The rise of small ball. En dan eigenlijk terug, dat terug aan het veranderen is eigenlijk. Ja, dus in de jaren dat de Warriors eigenlijk top waren, was dat echt wel zo, hadden die een deadline op, dat dan zo small ball was eigenlijk. Terwijl als je nu naar de betere ploegen kijkt, dat ze toch ook wel echt link te nemen. Hè?
Ja, want die deadline-up, het jaar voor KD naar daar is gegaan, was dat Curry, Clay, Draymond Green, Iguodala en Harrison Barnes.
Ja, en dat was Green de center.
En Green was de center.
Dus voilà.
Dat was de small, dat was de deadline-up.
7 of zo.
Dat is echt...
Dus dat is echt small ball. Hè?
En dan is KD erbij gekomen, maar die speelt natuurlijk niet als een big guy. Maar nu, er werd heel veel gepraat over... De centerpositie is dood.
Want dat was ook uiteindelijk, want je had zo even daarvoor dan ook, hadden zo centers gelijk Roy Hibbert, dat top waren. En dan is hij ook ineens op een korte periode echt helemaal weggedemsterd. Dan was hij precies zo niet meer nodig, zo die klassieke centers.
In welke serie is Hibbert weer helemaal uitgedoofd?
Dingen zijn ook, Hassan Whiteside, die daar ook even stop was.
Maar juist.
Zo in 1 seizoen of zo, of 2 seizoenen was hij
All NBA defensive team geweest, hè? Hassan Whiteside. Want als ik denk aan Roy Hibbert, denk ik aan dat blokshot op Carmelo Anthony.
Ja.
Heeft zo 1 waanzinnig blok gehad.
Ja, dat hij wou dunken. Maar hij was goed bij de Pacers toen.
Tot 2000... Wacht, hè. 13-14 waren de Pacers nog in de conference finals. En het jaar daarna was hij ineens gedaan. Ik denk tegen Atlanta.
Dat is heel zot. Inderdaad, dat was precies zo. Die zijn nog conference finals en daarna is niks meer.
Die waren conference finals 12-13. Ja. 7 matchen tegen Miami. Ja. Conference finals 13-14. 7 matchen tegen Miami.
Ja.
En dan was het gedaan. Ah, is het? Maar het kan ook wel zijn dat Paul George toen zijn been heeft gebroken. Wanneer heeft hij zijn been gebroken? Dat was in 2014.
Voilà.
Dus het verklaart natuurlijk ook wel, ook wel heel veel.
Maar het is toch wel een frappante evolutie.
Zeker omdat de big guys nu zo belangrijk zijn geworden. Ja. En dan is daar nog een reus bij gekomen. Moet Victor Wembanyama Defensive Player of the Year worden? Of ik zal het anders vragen. Kunnen we die prijs aan Wembanyama geven als de Spurs zo slecht zijn als Spurs.
Ja, dat is het vooral het tweede punt dat gezegd is volgens mij het moeilijke. Want je kunt dat, want ik heb nu eens even wat dieper gaan kijken naar zijn defensive stats tegenover de tweede of de eerste. En dat zou Gobert dan zijn. Eigenlijk is hij bij quasi alles beter als Gobert. Of even goed of beter. En het is juist inderdaad, zijn ploeg is defensief gewoon veel slechter. Dus dan zou het daarvan afhangen.
Ja, en in het algemeen ook slechter, hè?
Ja.
Niet alleen defensief, maar ook gewoon
in het algemeen. Maar ja, we kijken hem vooral inderdaad in het algemeen sowieso, maar we kijken vooral dan naar de defensieve. Maar die stats zijn wel, hij zegt al, sommige zijn echt wel zotse. Ik heb er één snop geschreven hier. Hij heeft 3,5 bloks per match, meest in de NBA. Niemand anders heeft er meer dan 2,6.
Maar vooral dit, sinds de All-Star Break, heeft hij er 4,8 per match.
Ja, zie.
4,8 gemiddeld.
Dus op zich zou ik wel zeggen van, oké, je moet kijken naar, je ploeg is defensief beter, want dat is defensieve prijs is belangrijk natuurlijk. Kijk voor de MVP ook naar de betere ploeg. Maar die stats zijn wel zot.
En ook, het zijn niet enkel de stats, maar als je kijkt naar, naar de match gewoon, dus de eye-test. Wembanyama is meer dan een shotblokker. Hè. Die staat daar niet gewoon te wachten. Het is geen Shawn Bradley. Die is zo bewegelijk. En wat ik vooral indrukwekkend vind, is dat hij kan recupereren als hij geklopt is.
Ja.
Die is heel bewegelijk, ondanks dat hij... Ja, dat is een... Wat is dat? Dat is een flamingo, hè?
Een
is een benen. Dat is een giraf, inderdaad. Die heeft zo'n lange benen. Ja. En toch slaagt hij erin om redelijk goed mee te blijven bij spelers op de perimeter. En als hij geklopt is om terug te gaan, ik vind dat echt...
Maar ik denk dat hij misschien ook bij de voters een beetje gaat zijn van, dat is een rookie. We willen dat nog niet direct
het
geven.
Het komt nog wel.
Het komt nog wel. Ja. Want hij heeft zelf ook gezegd van, hey, proficiat aan Rudy. Hij gaat dit jaar nog hebben, maar dan zal dat de laatste keer ooit zijn.
Ik weet dat Rudy een grote kans heeft om dit jaar te winnen. Het zou verdiend zijn, maar laat hem het nu nog maar winnen, want daarna is het niet meer aan hem.
Ja. Ja. Love is confidence, though.
Ja. Vooral tegen een landgenoot.
Ja, maar die pakt in zo'n filmpje dat hij tegen Rudy Gobert speelt, als hij 16 is, en die pakt hij in alle.
Tuurlijk.
Toen was hij al beter, eigenlijk.
En ook, als je, hoe meer je, want ik heb heel veel matchen van San Antonio in het begin gezien, en als je dan nu terugkijkt, dan zie je al hoeveel die bijgeleerd heeft.
Ja.
En dat is iets waardoor ik alleen maar bemoedigd word in het feit, wat ik eigenlijk voor het seizoen dacht en hoopte, die gast heeft, als hij gezond blijft, het potentieel om de beste aller tijden te worden.
Ja.
Ik geloof daar nu nog meer in.
Het ding is ook...
Die kan alles.
Ja, maar en ook die kan alles. Dat is zo, inderdaad zo'n wonderkind. We hebben het er vaak over, van die kinderen of van die gasten, dat ze alles kunnen, direct. Die is sowieso iemand, zo iemand. Maar ook, volgens mij, dat is een heel slimme gast.
Ja.
Die niet alleen gewoon in het algemeen, maar ook baskettechnisch of zo, ik denk dat hij snel dingen doorheeft. Wat ook echt een ongelofelijke skill is om te hebben. Hè.
En hij ziet het spelletje. Ook, ik denk tactisch weet hij perfect wat nodig is voor zijn ploeg ook. Die denkt mee. Ik ben daar zwaar van onder de indruk van die gasten.
En
ook, een paar maanden geleden waren we onze awards aan het uitdelen. Onze mid-season awards. Toen was Chet voor mij rookie of the year.
Ja, ik heb toen al gezegd dat ik...
Maar het is ook verder geëvolueerd daarna. Wemby heeft volledig overgepakt.
Ja.
Volledig. Hij heeft toen één keer... Is hij niet verkozen tot rookie of the month in het Westen.
Ja.
En hij heeft gezegd, het gaat mij nu niet meer overkomen. En die heeft effectief nog een tandje bijgestoken.
Ja. Nou, dat is cool.
Ik vind dat echt ongelooflijk.
Ik had ook niet gedacht dat er nog zo'n speler zou komen. Hè? Allee, dat is wat je verwacht ook niet. Hè?
Zo'n gast, dat is ook... Als je NBA 2K speelt en je maakt je my player.
Ja.
En je denkt, ga je zot doen. Hier, een gast van 2,24 meter, die alles kan. Je hebt niet genoeg credits om dat te doen normaal, om iemand zo goed te maken in zijn eerste jaar. En nu is die wel gekomen. Echt niet.
Nog een andere stat die ik ook had gevonden over de Defensive Player of the Year debat. De defense van de Spurs is 11,5 punten lager per 100 possessions als Wemby niet speelt. En bij Gobert en Minnesota zijn 4,5 punten lager.
Natuurlijk, Minnesota heeft wel ook veel betere verdedigers.
Ja, voilà. Dus je hebt ook al McDaniels en
Anthony Edwards. Kyle Anderson, geen slechte verdediger. Mike Conley, eigenlijk.
Dus je mocht inderdaad de stats niet letterlijk pakken, maar het zijn er wel veel dat je ziet en het is wel een groot verschil. Dus.
Ik ben trouwens met momenten aan het ergeren aan uw favoriete speler van de Spurs.
Jeremy
Soen. Geeft hij een bal eens aan Wemby?
Hoeveel plaats krijgt hij om te shotten? Ja. Die laten die echt... Oeh, dat laat ze Draymond Green open. Maar die hapert ook
in
heeft
shot.
Een kleine hapering, inderdaad. Dat is raar, hè? Er zijn meerdere spelers dat hebben of hebben gehad. Zo die kleine hapering, ik vind dat echt zot. Calden Johnson heeft dat ook een beetje.
Ja.
Ja.
Ik vind dat heel raar. Je hebt toch één vloeiende beweging in je shot?
Dat zou moeten, maar kijk.
Maar die gast die... ergert zich volgens mij aan het feit dat Wembanyama zo goed is.
Ik denk het, ja. Ja, want hij houdt misschien zijn profiel of zijn progressie wat tegen. Ja.
Als je,
alhoewel, ik weet dat niet.
Als je met zo iemand speelt in de NBA en je weet... Ik kan mijn wagonnetje aan hem haken voor altijd.
Maar jij ergert toe omdat hij te veel initiatief voor zijn eigen...
Omdat hij gewoon open kansen negeert als Wembanyama.
Zo zijn er meer in die ploeg. Hè? Ja. Hij is niet de enige. Hè?
Ja. Maar voor hem, bij hem valt het gewoon extra hard op. Ja. Ik weet het niet. Dat is... Ja, er zijn er zeker meer in die ploeg. Geef die een bal gewoon,
Je moet gewoon naar de ring smijten. Hè? Je moet zelfs niet shotten. Hè?
Maar ook als die rolt, geef ook gewoon soms een botspas.
Ik zou gewoon heel een tijd smijten. Gewoon pak hem maar. Die neemt hij wel eens.
Zou die dunken leuk vinden met Wembanyama?
Nou, die zeiden,
dat is toch te gemakkelijk?
Volgens mij is dat echt... Als wij de Benjamin in de ring spelen, de lagere ring, volgens mij is dat is hetzelfde gevoel. Of misschien ietsje hoger dat dat nog voor is.
Nee.
Want wij kunnen er echt wel stilstand op. Kunnen wij zo makkelijk stilstand kunnen dunken zonder...
De ring hangt op 2,05 meter. Ja. En hij is 2,24 meter. En zijn... Wat is zijn zeg het eens.
Wingspan
van Wembanyama is 8 foot. En dat is dus... Oké, 2,5 meter.
Ja. Dus maar, het zal een beetje
Het
zal niet veel schelen.
Die gaat er geraken.
Ja.
Op zijn tippen geraakt hij daar.
Dat is crazy.
George Murasan, die komt daar gewoon zo aan. Echt waanzin.
Later nog doorgebroken in Hollywood ook, George Murasan.
Met Billy Crystal. My Giant.
Ja.
Wauw. Dat is echt... Oh, trouwens, we hadden het daarnet even over die refs die zich aangepast hebben, de scheidsrechters.
Ja, ja.
Joe Dumars is op de podcast van Zach Lowe geweest. Heeft daarin ontkend dat ze instructies hadden gegeven.
Ja.
En een paar uur later heeft de NBA toegegeven, we hebben toch de points of emphasis, hè, dus bepaalde nadrukpunten. Nee, de nadrukpunten is niet juist. Bepaalde punten gewoon hebben we toch wel wat benadrukt.
Ja,
en wat beetje veranderd. Van, daar moet je wat meer op letten. Dus eerst ontkennen, om dan een paar uur later een communiqué uit te sturen. Ja, toch wel een paar dingen.
Misschien is aan Joe Dumars eigenlijk zo gebruikt geweest. Dat ze tegen hem gezegd van, we mochten er niks van zeggen of doe alsof.
Dat is nu de rechterhand van Adam Silver.
Ja, maar misschien had Adam Silver nog gezegd van, nog niks zeggen. En zo'n paar uur later we gaan het toch wel zeggen.
We kunnen het niet maken.
Niet meer.
Het is te opvallend. Ah ja, iedereen kan nu alle matchen bekijken.
Ja, voilà. En hij zo, sorry, gasten.
En iedereen heeft een platform, dat ook nog eens. Ja. Maar wel het bewijs dat instructies werken. Goede instructies.
Zeker, ja.
Dus misschien moeten we dat ook eens proberen in onze eerste klasse.
Ja.
Maar een voorbeeld. Coaches die...
Sneller technisch te geven als je bij de match van Oostende tegen Eender wie gaat.
Als je gewoon effectiever overgaat en je krijgt een waarschuwing en je geeft dan aan een technische fout en iemand blijft dat doen als coach, misschien dan gewoon die tweede durven geven. Dan stoppen ze er misschien aan een tijd.
Dat mag elke match. Als er elke match is, mogen ze elke match geven. Hè?
Zeker als je merkt
moet
dat
niet,
het
in niet
andere competities niet gebeurt.
Kijk.
Bepaald gedrag. Maar kijk, er zijn een paar historische dingen gebeurd.
Dat terzijde.
Er zijn een paar historische dingen gebeurd.
Klopt.
Afgelopen weken, historische dingen, historische plays.
Ja, plays vooral.
Ik zou het zo zeggen. Misschien
ik heb
er wel
nog heel wat over te zeggen ook trouwens.
Heel veel.
Ja.
Ik ga beginnen met wat voor mij het meest indrukwekkende was.
Okay.
De game winner, buzzer beater van Kyrie Irving. Kyrie Irving tegen Denver, zondagavond. Staan ze gelijk?
Ik heb dat op.
Staan ze gelijk?
Ja,
staan gelijk.
Maar Streffer nog. Die stonden 13 punten voor. Ja. Dallas. Ik weet niet meer hoe lang nog te gaan. En Nuggets kwam weer helemaal terug. En dan was het inderdaad volgens mij gelijk. Ja.
Want ik heb de match gezien. Ze scoren 3-punter. Jamal Murray. Luka Doncic maakt gelijk.
Die 3-punter van Luka is ook echt... Allee,
die bal
niet goed, hè?
Die bal komt achter hem, hè?
Geen goed shot ook, nee.
Maar die pas is ook vreselijk,
die tijd ook en zo, gewoon hup.
Maar hij gooit hem binnen.
Ja, maar hij maakt dat,
105 gelijk. Dat, aan de overkant, Jamal Murray pakt zijn shot misschien net iets te vroeg, alhoewel. Ja. Nog 3 seconden over als de Dallas de timeout kan pakken. 2,8.
Ja.
Inbounds play, eigen op de helft van Denver. Dus de helft waar Dallas wil scoren. Kyrie Irving komt over de 45 graden van de baseline naar boven gelopen, richting de vrijworplijn, krijgt de bal daar met zijn linker.
Ja, maar wacht. Dan als hij een bal krijgt, dan die hezzy dat hij daar doet, dat is fit. Want daar denkt hij niet aan. Zeg. Je denkt niet van, oké, ik ga nu nog even die hezzy doen. En dan zal, nee, je denkt van, ik pak een bal, ik shot. Dat is echt een vette move.
Die weet perfect hoeveel tijd er op de klok staat.
Dat is echt een zotte hezzy ook dat hij nog doet.
Heel subtiel, maar net duidelijk genoeg. En dan... is er maar één optie.
Ja.
Met zijn linkerhand, zijn zwakke hand.
Ja.
Een running, floater, halve skyhook. over Nikola Jokic.
Crazy. Over de beste speler in de wereld.
Over een seven-footer.
Dat is zo'n play van als je zo een beetje met basket bezig bent, maar niet echt, dan denk je van, oh ja, ça va. Maar als je, dat, als je weet waarover het gaat, dan weet je van, amai. Maar als dat je is gewoon, echt een van de moeilijkste
Als je
shots.
Gewoon één keer een basketmatch gespeeld hebt, maakt niet uit op elk niveau, dan weet je direct, dit is niet normaal moeilijk. Probeer het thuis.
Ver ook, hè.
Maar mensen proberen thuis zonder verdediging.
Zot.
Exact wat hij doet. Geef jezelf 3 seconden om erover te lopen. En dan met die linker, of met je zwakke hand, als je linkshandig bent met je rechter, die op die manier naar de ring te gooien.
Dat is waanzin.
Dat is onwaarschijnlijk.
Maar die
dat is zo moeilijk.
Package is ook echt te zot voor woorden. Ja. Dat hij afwerkt met rechts en met links. Dat is
wat technisch
crazy.
Ik heb nog nooit een buzzer beater, game-winning buzzer beater gezien, technisch. Die voor mij in de buurt komt van dat.
Puur skill is het zotste. Hè?
De meest indrukwekkende die ik ooit gezien heb. Er zijn er strafferen voor wat er op spel staat. Hè, en dramatiek allemaal. Ja. Er zijn er indrukwekkendere op dat vlak. Maar puur basketbaltechnisch, wat die daar doet.
Je ziet ook aan die reactie van Kleba. En Doncic. Die waren zotte. Ja. Die weten niet wat er gebeurt.
Die Lucas' reactie.
Die zien dat shot is van, deze ken niet of zo.
Ja. En ook de reacties, ook Kyrie's reactie zelf, sprak voor mij ook boekdelen. En social media ontplofte ook.
Ja.
Ik heb zoiets nog nooit gezien.
Dat is waanzin.
Ik heb daarom, ben daarna beginnen zoeken. Ik heb het jou ook doorgestuurd.
Ja.
Welke game-winning buzzer beater komt in de buurt?
Ja.
En als in, niet gewoon een game-winner. Er mag echt geen tijd meer op de klok staan daarna.
Ja.
Het moet gedaan zijn, de match.
Ja.
En beslissend zijn. Dus ofwel staat een ploeg achter, ofwel staat het gelijk.
Maar dat is ook nog veel. Hè? Dat is zo, uiteindelijk, als je zo achter staat en je scoort je een buzzer, of je staat gelijk, dat is ook een heel groot verschil. Hè?
Ja.
Want als je gelijk is van, er is eigenlijk veel minder druk, want het is nog gelijk. Maar als je achter staat, dat is all or nothing. Hè?
Dat is het
moeilijkste.
Dat is
het shot, hè? Ja.
Maar er zijn wel heel wat game-winning buzzer-beaters geweest, veel belangrijkere. Ik heb er eentje gevonden.
Ik heb er meer gevonden.
Voor mij? Nee, maar eentje gevonden. Ik heb er ook meer, maar eentje die qua techniek voor mij ergens in de buurt komt, die ik heel straf vindt. Het is minder dan van Kyrie, zeker met zijn linkerhand.
Oké, ik ga eens kijken dat er misschien bij mij staat.
Het is een oudere, uit 1984.
Ah, nee.
Jeff Malone, die met de Bullets tegen Detroit speelde, het shot noemt... Het shot heet de Maryland Miracle. Dus
ik weet
zoek
zelfs
het op,
niet,
op YouTube. Ik ga het beschrijven.
Het is ook nieuw voor mij,
Dus hij krijgt er is een fast break, een paar seconden, krijgt een verre pas, maar die bal die is net te ver, dus die botst. En hij vangt die bal langs de baseline. En terwijl hij over de baseline springt, shot hij die bal weg. En valt die binnen. Dus hij gooit eigenlijk half achter het bord. Hij valt echt weg.
Ja,
die bal is te ver. Hij moet die gaan rapen, gaan halen.
Ja.
En zo shot hij de game winner
binnen. Cool.
Dat is eentje die voor mij in de buurt komt. Ja. Ik zal hem snel even zoeken voor je dat je hem kan zien. Maar het is eentje die vroeger... Je hebt hem sowieso ooit gezien.
Ja,
Want die kwam heel veel voor in van die oude NBA-video's die wij veel gezien hebben.
Videotjes.
Maar dat is qua techniek ook iets heel moeilijk. Wegvallend, achter de baseline.
Ja.
Wat ons pa vroeger de Reggie Miller shot noemde. Toen hij,
de Miller killer.
De Miller
killer. In de hoek daar. Hè.
Toen hij in de hoek daar wegliep.
Elke keer.
Kijk. Wacht, is het... Ik zal misschien naar het juiste punt meteen gaan, aan het einde van de match. Ook goeie
Jeff
naam.
Malone.
Jeff Malone.
Dat was bij de...
Bij de Washington Bullets.
Ja, die vrouwman heette John Long. Ja. Ook een zeer goede naam. Oh, dat is waanzin.
Ja, hè?
Ja, dat is...
Je hebt die ooit al zien passeren,
hè? Ja, dat is crazy.
Dus die bal die komt zo ver.
Ja.
Eén bots, dan rapen met zijn linker dan
moet
met zijn rechter.
Ja, je moet echt... Het was een beetje gelijk Iverson in de All-Star Game. Dat hij zo van links naar rechts gaat. Dat hij zo, maar dan met zijn twee handen. Ja. En van drie voor de win. Ja.
Voor de win, voilà. Wie heb jij allemaal opgeschreven?
Ik was wel aan het opzoeken. Ik kan vooral zo bij playoff buzzer beaters, omdat hij toch altijd zo wat meer cachet heeft en zo wat belangrijker is. Moet ik ze gewoon opnoemen?
We kunnen gewoon om de beurt één zeggen, want ik denk dat we veel dezelfde gaan hebben.
Ja, ik heb LeBron tegen de Magic in 2009. Omdat dat ook echt wel een vet shot is. Ik weet niet of ze achter stonden of niet, maar dat is een driepunter ook voor de win. Eastern Conference Finals.
Ja, ze stonden 1 punt achter.
Ja, stonden achter, dus dat maakt het nog moeilijker, nog zotter. En dat is echt een vet shot.
Want anders was het 2-0 geworden in die serie.
Ja.
Zo wordt het 1-1. Ze verliezen uiteindelijk wel de Conference Finals.
Ja, maar een zeer belangrijk moment. Ja, ze verliezen inderdaad tegen de Magic. Dat was het moment eigenlijk, hè.
Dat is iets waar hij nog altijd spijt van heeft, maar die ook gezegd heeft tegen Kobe. Hij heeft zich ooit verontschuldigd van... Ik ben toen onze afspraak niet nagekomen. Het moment om LeBron tegen Kobe in de finals te hebben.
Dat had ik wel willen zien, mij. LeBron-Kobe. LeBron nog met zijn eerste stint bij de Cavs. Ja, kon niet anders dan.
Had ik leuker gevonden ook dan die finals die we gekregen hebben. Ook al is die eigenlijk zwaar onderschat.
De welke?
Orlando Lakers 2009.
Ja, maar ik vond dat precies geen leuk. Ja, ik was niet zo'n fan van die Orlando-ploeg gewoon.
Ik speelde daar heel graag mee op NBA 2K.
Maar dat is een ander punt nog. Je kunt zo geen fan zijn van een ploeg, maar wel graag mee spelen op 2K. Maar Howard, Lewis, Jameer Nelson.
Turkoglu,
ik was wel fan van Turkoglu. Maar zo, ja, nee, ik voelde het niet helemaal.
Ik snap het. We zullen om de beurt eentje geven. Voilà. Ja, een hele obvious one. Damian Lillard tegen OKC.
Ja.
2019, de sidestep driepunter van 3 meter achter de driepuntlijn tegen Paul George.
Het is een bad shot.
Maar Paul George had er gelijk in, hè?
Ja, pas op.
Het is een slecht shot, hè?
Het is eigenlijk Lillard.
Dat is waar. Maar dat is het punt. Ja. Als je kijkt naar gewoon wat je aanleert, is dat een slecht shot.
Maar als je zo kunt shotten, als je zo kunt knallen. Ik zag weer wat highlights van Bucks tegen US. Jannis heeft niet meegedaan. Van de nacht, denk ik. Ik weet niet tegen wie dat ze moesten. Want ik denk dat ze verloren hebben. Maar dan ook de shots dat Lillard nog binnenknalt, dat is echt... Je kent echt zo die sidesteps. Hoe ver dat hij die sidesteps doet, die stepbacks.
Je moet ook eens opzoeken.
Dat is echt zot.
Als je echt let op die zijn techniek... Ja. Die shot helemaal anders. Die laat die bal redelijk hard op zijn hand naar de onderkant van zijn hand.
Ik vind het wel een schoon shot. Hoor.
Ja, ik vind dat hij een heel mooi shot heeft. Hoe hij die bal laten rollen van zijn vingers. Ja. Die duwt die bal ook echt.
Ja, dat is echt een bucket game.
Tegen de Nets hebben ze gespeeld vannacht. Vannacht was het tegen de Nets. Het kan ook een andere match van de week zijn.
Denk ik, ja.
Ik heb de Bucks een paar dagen niet meer zien spelen. Tegen de Celtics hebben ze gespeeld, verloren.
Celtics bedoel ik, ja. Tegen de Celtics. Dat leek dat de Celtics aan het domineren waren en dan uiteindelijk was het nog maar zo 6 of 3 punten verschil.
119-122. Ja. Oké. Okay. Game winners. Welke heb jij nog? Buzzer beating game
buzzer winners. Beating. De King natuurlijk van de buzzer beaters, Robert Horry. Tegen de Kings. 2002.
Maar ook dat is gewoon open shot.
Ja, inderdaad, maar... Ja. Het is het moment en het is ook gewoon... Dat is altijd tegen gast ook. Dat is altijd... Horry heeft er hoeveel zo van die buzzer beaters?
Gewoon game winners.
Ja, game winners. Je wist gewoon dat hij een bal dan krijgt en knalt hij binnen. Die wist dat zelf ook.
Want
dat
dit zijn enige playoff buzzer beater is.
Ja, voor de win. En,
Want op zich, dat is een shot top of the key. Helemaal open.
Dat is wel helemaal open.
Super gemakkelijk.
Maar het is het moment. Hè?
Ja, het is het moment. Ja. Maar als je dat dan vergelijkt met wat Kyrie Irving net heeft laten zien... Technisch... Kan je dat niet vergelijken?
Nee, dat is waar.
Van Kyrie is 100.000 keer moeilijker dan dat van Horry. Dat heb ik ook opgeschreven, uiteraard. Ik heb er nog een van Damian Lillard tegen Houston, 2014.
Ja,
zijn breakout.
Ja.
Het coole daaraan is dat hij komt overgelopen.
Ja.
En dat...
ja. Maar dat zijn ook die guys. Dat is gewoon... Allee, dus er is een time-out of zo. En die weten van... Voordat die time-out er is, die weten van... Ja, de shot is al binnen. Ja. Zo'n reclame met Carmelo Anthony van vroeger. Dat ik keiveel keek voor de match. Van, why would I want the last shot if I know I already made it? Die weten op voorhand al sowieso dat hij dat gaat scoren. Dus ja, dat is vet. Hè?
Dat is vertrouwen.
Dat is echt een mindset dat weinig hebben.
Maar ik snap dat eigenlijk wel ergens.
Ja.
Als je genoeg zelfvertrouwen hebt en je hebt het al eens gedaan, gaat ook helpen. Maar soms kan je ook gewoon op zo'n moment zeggen, fuck it, ik ga dat gewoon binnengooien.
Ja, maar
als
ik denk
je dat tegen jezelf zegt, helpt al, hè.
Ik denk dat die man ook echt, stel die missen, dat hij dan echt zo... met Kobe was dat volgens mij ook vroeger, dat hij dan zo dat rare vinden, zo ochzot. Dat is naast, zo, ja. Zo bizar, ja.
De cijfers van Kobe op dat vlak waren eigenlijk niet zo goed als ik het me goed herinner.
Nee, maar die heeft wel zo'n stretch gehad, dat hij echt... Hoeveel matchen op rij of zo in een korte periode echt veel game winner zet. Zo 5 of 6 of zo.
Van mij zou je de bal ook altijd krijgen. Hè? Clutch genoeg.
Ah, maar dat is dat ding, dat is die mindset. Hè? Dat zijn de mannen die dat shot moeten pakken. Dus.
Uw volgende?
Kobe dan, hè? Tegen de Suns in 2006. Ah, ja. Dat hij hem zo zijn truikje opzij trekt. Ja. Vooral door de celebration. Nou,
die komen 3-1 voor in die serie. Ja. En die geeft hij nog uit handen.
Ja.
En daarvoor scoort Kobe daarvoor ook niet zo'n heel moeilijke floater over...
Ja, ook met links, denk ik, of zo misschien. Ja. Of met rechts.
Met rechts.
Ja, nee, ik heb dat gebedoeld. Ja, met rechts.
Aan de baseline daar. Ik heb nog een moeilijke technische gevonden. Anthony Davis met New Orleans tegen OKC, de double pump driepunter. Dat is ook
dat is inderdaad meer skill ook dan.
Dat is ook meer skill. Daarom kwam die voor mij ook redelijk snel in mijn hoofd op, omdat het paste eigenlijk bij...
jij bent meer op zo'n skill gaan kijken.
Allebei, want ik heb andere skill. Ik kan meteen aan toevoegen, die past erbij. Michael Jordan tegen de Cavs in 88.
Ik kan je zeggen, je gaat hem het niet
ook dat is, maar ook dat is zo die dubbel pump een beetje. Hij komt van de ene kant, van rechts, loopt hij richting de vrijworplijn en opzij springend, dubbel pumpt. Ja.
Ik vind ook wel een criteria dat ik ook, of een criterium dat ik ook rekening mee had gehouden, is zo de celebration. Die celebration is ook top, hè? Dat is ook zo'n renaissance schilderij, dat hij in de lucht zo juicht, terwijl hij Ilo op de grond stort. Ja. Dat is echt prachtig ook eigenlijk. Hè?
En de reactie daarna van Doug Collins, de coach toen, die helemaal zot wordt.
Dat is pure kunst.
Dat is pure kunst,
dat is fantastisch.
Wat heb je nog?
Dus MJ had ik ook opgeschreven. Dat was
het. Oké, ik heb er nog een paar. Kawhi Leonard tegen Philadelphia.
Ja, ik vind dat een stoomshot.
Ja, maar...
Dat botst zo, hè.
Eén, het vieren. Hoe die daar zitten te wachten en te kijken.
Dat is ook een schilderij.
Dat is een schilderij. Ja. Die foto alleen al, hoe ze daar zitten, dat beeld toe.
Maar dat is wel een stoomshot. Allee, nee, dat is een goede shot. Allee, want hij scoort voor de win, maar het is superbelangrijk. Maar dat is zo botst, vind ik zo.
Maar dat maakt het net...
Maar dat maakt ook
cool. Dat is de dramatiek, hè?
Ja, dat is waar.
Maar... Dat is de dramatiek. Ja. Derek Fisher tegen San Antonio.
Ja.
De 0,4 seconden.
Ja, dat is crazy.
Waardoor ze de regel veranderd hebben naar je kan geen shot meer pakken met...
Ik heb niet opgeschreven dat ik dat een voorze vond.
Derek Fisher?
Ja, allee, zo. Ik vond dat een voorshot. Ik had tegen San Antonio. Ik had San Antonio won toen. Dus.
Want Tim Duncan die gooit daarvoor.
Dat was eigenlijk de buzzer beater al.
Ook wegvallend. Ja. Net en ook 0,4 seconden over.
Ja.
Trouwens, Matt Barnes heeft in een podcast het verhaal verteld over dat hij naar huis is gereden toen Derek Fisher daar zat.
Echt? Ja. In, hoe heet die podcast? Van hemzelf?
All the Smoke?
All the Smoke?
Ik weet niet of het daar was.
Met Steven Jackson.
Zoek dat op, hoe die vertelt.
Maar die zijn wel zo wat, ook zeker die Steven Jackson, van, dat waren zo super bad boys vroeger, die zijn wel zo wat te
graaf.
Ghetto, of niet, van hoe dat die praten.
Maar nu nog altijd.
Ja, ook zo, nog altijd.
Maar blijven zo in de auto
moet
zitten.
Moet niet precies zijn.
En dat die dan zo een stem hoorde, en dan onze kinderen, who is that? That's our friend, that's mom's friend Derek. En dan zo, I immediately knew, I recognize that voice. Ja, natuurlijk is het ploegmaas geweest. Oh.
Dat is wel fucked up. Zie, daarom heb ik dat niet opgeschreven aan Derek Fisher. Sorry, doe dat niet, hè?
excuseer. Russell Westbrook in een match tegen Denver, laatste van het seizoen, waarin hij het record van Oscar Robertson evenaart of breekt zelfs.
Oké. Okay.
Heel cool shot ook. Hij krijgt die bal daar, denk van Steven Adams, zo teruggegooid. En hij moet dat binnengooien. Om naar de playoffs te... Nee, hij moet dat binnengooien voor overwinning, voor nummer weet ik hoeveel. Maar daardoor evenaart hij het record van Oscar Robertson. En dat is echt een waanzinnig shot ook. Redelijk ver achter de driepuntlijn. En dat was dat jaar dat Westbrook ook niks verkeerd kon doen. Het jaar nadat KD was vertrokken. Ik heb er nog vier. Maar dat zijn allemaal niet zo moeilijkere.
Okay.
Anthony Davis, game-winning, buzzer-beater, driepunter tegen Denver in de bubble. Game 2, Western Conference Finals, waarin hij Kobe roept.
Ja, dat is vet. Dat maakt het 10 keer graver nog.
John Stockton, Game 6, Western Conference Finals, 97 tegen Houston.
Een van de slechtste celebrations ooit. Hoe dat hij dan springt.
Hij springt
met
omhoog.
Met die beentjes in de lucht.
Je kan niet meer wit vieren dan dat.
Ultimate white guy celebration.
echt. Dan komt in de buurt van zo, als je zo kijkt naar oude voetbalbeelden uit de jaren 60 en 70, hoe die vieren.
Dat shot is helemaal niet meer graaf door die celebration. Dat is niet meer
Want
cool.
Daardoor gaan ze wel naar de finals.
Ja, maar ze verliezen door die celebration. Dat je zo voorzitter te celebrate.
Michael Jordan, game one van diezelfde finals.
97.
Ja. Hij wacht tot Brian Russell reached, stapt opzij, gooit binnen en dan die fist bump.
Ja.
En de laatste die ik opgeschreven had, ook Chicago, Tony Kukoc. Tegen de New York Knicks. De match waarin Scottie Pippen weigert om op het veld te komen. Die is ook supercool.
Tony.
Maar alles wat we opgenoemd hebben, en het zijn er veel, is er één die technisch in de buurt komt van wat Kyrie heeft gedaan?
Ja, nee. Zeker omdat hem zelf rechtshandig is ook. Dan maak ik het helemaal... Nee.
Ja,
dus... Nee, qua puur technisch, qua skills, is dat echt wel de zotste buzzer beater dat ik ooit heb gezien.
Veel spelers op sociale media die ook gepost hebben over het shot van Kyrie Irving. Veel NBA-spelers, huidige NBA-spelers. En dan komt natuurlijk weer aan bod hoe straf die mens is.
Ja.
En heel veel mensen beginnen dan meteen te zeggen, most skilled player ever. Of een van de spelers met de strafste basketbalskills ooit. En klopt helemaal.
Ja.
Maar dan las ik daar iets interessants over op Twitter. De helft van de tijd verdedigt Kyrie Irving niet. Dat is ook een skill. En dan ontstond daar op de discussie, is defense effectief een skill?
Ja. Ja.
Ja of nee?
Ja.
Want iedereen zegt vaak, defense is 90% inzet.
Ja, 90 vind ik zeer Dat vind ik zeer veel. Zou overdreven, denk ik. Allee, je kunt niet goed verdedigen zonder intensity, zonder inzet. Dat gaat niet. Dus je hebt dat sowieso nodig. Maar dat is ook echt wel een skill.
Zonder de juiste techniek.
Ja, want verdediging is ook niet alleen één op één voor je man blijven. Verdediging is veel meer. Hè. Dat is team defense, dat is op de juiste plaats staan, dat is slim zijn, dat is hoe dat je staat. Dat zijn heel veel verschillende factoren.
Juiste deny, ja. Weg van de bal.
Ja, dat is niet gewoon je man heeft een bal en ik kan hem nu stoppen. Dat is niet alleen, dat is ook defense, maar dat is niet alleen defense. Dus dat is echt al een enorme skill. Maar het is wel zo inderdaad, als je geen, als je niet wilt, als je zegt van ja, ik kan niet verdedigen, dan kun je niet goed verdedigen.
Dus Jordan Poole.
Ja, dus zo moet het beginnen. De intensiteit, de inzet moet er zijn. Hoe meer inzet en intensiteit dat je hebt, hoe beter dat je dan ook je skill dan kunt gebruiken.
En het rare is, als je een jongere speler bent en je bent vooral aanvallend goed, ja, dan heb je die inzet vaak in defense veel minder. Ja. Maar als je ouder wordt, dan leer je dat wel meer appreciëren. Ja. Heb ik toch zelf altijd ondervonden.
Nee, zo, ja. Maar het is ook wel zo, het wordt ook niet, of misschien aanval, wel ook logisch misschien in die sport, wordt er veel meer aangeleerd dan defense. Allee, er wordt ook wel aandacht besteed aan defense, maar misschien minder. Dat is ook minder plezant natuurlijk.
Niet aan de techniek, aan bepaalde dingen, hoe je moet staan, ja, en hoe je en waar je moet staan, die dingen wel. Ja. Maar bepaalde technische zaken, als je ziet hoe Draymond Green sommige dingen doet, ja, hoe Kawhi Leonard bepaalde dingen doet, dan zie je wel dat die een bepaalde...
Ja, want er was inderdaad, dat is een goed punt dat je dat aanhaalt. Er was zo'n filmpje, ik was er nog research aan doen over de verdediging, over die skills. Dat er zo iemand oppost tegen Draymond Green, ja, aan de blok. En, hij vraagt een bal, maar hij krijgt een bal niet. En dan zie je waar hij een bal krijgt, is zo helemaal aan de elleboog. Dus Draymond Green heeft die helemaal naar de elleboog geduwd voordat hij een bal heeft. En dan dezelfde speler tegen een andere verdediger vraagt in de blok en krijgt hij onder de goal en ligt hem binnen. Snap je? Dat is een skill dat wordt nooit aangeleerd. Hè?
En dat heeft niks te maken, en dat heeft niks te maken met kracht.
Nee.
Dat Want je kan zeggen, ja, die Draymond Green is gewoon sterker, die duwt die weg, maar dat is niet
per se. Dat is mentaliteit. Hè? Dat is van, ik kan dat nu doen, maar dat, ik heb dat nog nooit, niemand heeft mij dat ooit geleerd, maar dat is superhandig in een match, zoiets. Hè? En ook dat je zo moet verdedigen.
En ook de manier, als je dan puur hebt over post-defense in dit geval, hoe je, wanneer je de binnenkant precies moet afdekken, hoe en wanneer je moet switchen. En dan sommige spelers die dat perfect kunnen lezen, en die daar ook de juiste techniek helemaal voor hebben. Het is heel gemakkelijk om op de post te verdedigen en denken dat je een kant afpakt, de bal te laten geven en dan er gewoon achter te blijven staan. Ik heb vroeger zo 20 punten per match bij een bakkes gekregen. Ja. Door gewoon te denken, ja, ik seal die kant af.
Omdat je denkt, er wordt aangeleerd van ik moet zo staan, dus ik ga zo staan, maar het hangt ook af van tegen wie je staat.
En ook, je moet ook niet op ene kant blijven staan. Je moet naar de andere kant af en toe zelfs in dezelfde defensieve sequentie switchen en dan juiste manier gebruiken. Niet gewoon daar staan met je armen omhoog.
Ja.
Dat kan je doen, maar eigenlijk is dat niet hoe je moet
verdedigen. Ja, dat is vaak ook zo. Pas, zeker onder de goal, maar eigenlijk ook. Dat is de laatste toevluchtsoord eigenlijk. Hè. Dat is van, ja, ik heb niks meer, dus ik ga zo staan. Maar het verdedigen begint veel meer ervoor.
Weet je wie dat kan doen? Zijn twee armen omhoog houden in defense? Wembley. Victor Wembanyama. Ja, want die is 25 meter groot. Dus dat is heel gemakkelijk. Ja. Maar dan op de perimeter ook. Ja. Oké, altijd gemakkelijk. Sterke hand afpakken. Ja. Dat is logisch. Maar de juiste hoek staan. Hoe moet je reageren? Je krijgt dan aangeleerd, je moet over het screen gaan. Maar ik vind dat allemaal nog veel beter aangeleerd kan worden. En dat er vooral meer nadruk op gelegd moet worden.
En hangt er ook vanaf tegen hoe je dat gespeeld hebt. Dat is zo zeker, oké, bij de jeugd zijn misschien minder belangrijk. Maar dat zijn ook pas dingen dat je pas doorhebt als je op hoger niveau of bij senior speelt. Van, ik sta tegen die speler, dus ik moet zo verdedigen. Ik zal het tegen een ander speler, dus ik moet zo verdedigen. Dat is, je kunt niet op elke speler hetzelfde verdedigen, op dezelfde plek.
De makkelijkste defense, vind ik persoonlijk, die ik ooit heb moeten doen, was als ze tegen mij zeiden, bijvoorbeeld ze speelden een box and one. Dus vier mensen staan in een zone en één iemand gaan we uit de match proberen houden. Dennis, jij focuste op die ene speler.
Ja, dat is genieten eigenlijk. Je moet er gewoon op plakken.
Je moet gewoon de hele tijd maar met één iemand bezig zijn, de hele tijd op plakken. Dat is vermoeiend.
Ja.
Maar daar heb je nu effectief...
Dat is gewoon willen.
Als hij de bal had, dan was het soms een probleem. Maar om ervoor te zorgen dat hij de bal niet kreeg, heerlijk.
Ja.
Vond ik het gemakkelijkste wat er was.
Ja.
Maar er komen zoveel meer dingen bij kijken.
En dus het is absoluut een skill.
Zeker een skill.
Zeker een best,
Goed, de andere historische plays zijn allebei van één man.
Ja.
Sir Anthony Edwards.
The Ant-Man.
Heeft twee legendarische dingen laten zien de afgelopen weken. Ik zal beginnen met het blok.
Ja.
Absolute waanzin.
Waanzin.
Game-winning blockshot.
Komt het hoogste.
Hij zegt zelf, het hoogste dat ik ooit gesprongen heb.
Ja.
Ja, het is kop dat tegen is de ring, hè.
Crazy.
Wat een
was het al? Ik weet niet meer op welke speel dat
tegen wie dat was. Aaron Nesmith? Tegen Indiana?
Ja, het was tegen Indiana.
Ik denk dat het op Nesmith was.
Kan wel zo.
Ik kan er even op zoeken. Maar hij mist zijn eigen vrijworp. En dan, hoe die terugloopt.
Ja.
Als bezeten eigenlijk, bezeten gast.
Ja, ja.
Dat is crazy. Voor de win ook, hè.
Ja, dat was het inderdaad. Dat was echt een game-winning blockshot. Ik kan die naam nu echt niet zien op wie het was.
Denk wel Nesmith, hè. Ja, het was sowieso wel Indiana.
Het is sowieso Indiana, maar ik ben niet zeker of het op Nesmith was. Ja, Aaron Nesmith, voilà.
Ja.
Okay, goed onthouden, toch. Het is een van de betere blocks die ik ooit gezien heb. Maar dan ook komt weer de vraag. Want dat is wel iets, dat is een ziekte van tegenwoordig. En dat is een ziekte sinds de sociale media er is.
Ja.
We zeggen allemaal, heel gemakkelijk, en we zijn er zelf ook soms slachtoffer van, het beste ooit.
Ja, maar dat is ook wel een beetje eigen aan de mens, denk ik. Dat ook wel vaak, als je zo goed gaat eten of zo, hè? En dat is zo'n heel goed gerecht, en zeg je al snel van, maar dat is echt het beste met dat ingrediënt dat ik ooit heb gegeten. Terwijl dat je misschien ooit ook al wel niet beter of even goed hebt gegeten.
Maar het verschil daarmee is, je kan oude smaken niet terugvinden.
Nee,
jij kan nooit meer weten, als je een gerecht ziet van 10 jaar geleden, ook al heb je er een foto van gepakt, je gaat nooit meer perfect weten hoe dat proefde.
Nee.
Je kan oude basketbalplays terughalen.
Ja.
Je kan dat opnieuw gaan bekijken.
Ja.
Dat is het voordeel aan sport. Bijna alles is gedocumenteerd. Mm-hmm. De match van Will Chamberlain zijn 100 punten niet, maar het is wel gebeurd. Hoeveel mensen dat daar aan twijfelen?
Nee, maar dat is inderdaad, dat is echt belachelijk. Maar het is wel grappig. Zo die, van in dat jaar of in die periode wat er allemaal zo wel gedocumenteerd, zo best veel. Zo mee, hier hebben we daar niks van.
Ja, klopt.
Ja. Nee, ik vind het ook belachelijk, maar het is wel grappig. Oh. Dit, het enige dat we hebben is nog foto dat hij een briefje vast heeft met 100.
En de radio-opname.
Ja.
Dat is ook redelijk goed, hè?
Nee, inderdaad. Allee, ik vind het ook belachelijk. Het is wel grappig.
Het feit dat de radioboodschappen er zijn, dat ze die hebben, is voor mij tekenend genoeg. Maar dit hoort bij de beste bloks. Maar is dit het beste blok ooit? Nee.
Kan Remco Evenepoel? Nee.
Is Remco Evenepoel door het ijzeren zak?
Nee.
Oh, heerlijk. Dus heb ik jou ook gevraagd.
Beste blok ooit is, en dat is denk ik buiten kijf, LeBron James op Iguodala in de finals.
Ja.
Dat is het beste blok ooit.
By far.
Ja. Dat is geen discussie mogelijk.
Ja. Eén, de techniek.
Ja.
Twee, wat er op het spel stond.
Ja.
Alles samen, alles. Dramatiek, uitvoering, alles daarvan.
Je wist toch dat dat ging gebeuren. Je voelde dat, vanaf dat hij vertrok van de ene kant naar de andere.
Toch, want ik heb die match becommentarieerd. Je voelde dat, maar toch niet helemaal.
En waarom doe je zag je dat? Waarom deed hij zo'n...
Omdat J.R. Smith...
Ah, die doet nog die reach. Ja.
Die probeert die reach te winnen. Daarom kan LeBron die aflokken.
Maar hij had hem anders ook al geblokt, of niet? Of had hem voor een dunk gegaan?
Dan had hij gedunkt.
Ah ja, dan had hij hem niet geblokt. Nee. Alhoewel.
J.R. Smith, dat heeft... Dat is, hebben ze allemaal ook gezegd. Daardoor
dat is, door die reach.
Is hij net iets van tijd verloren in Iguodala en heeft hij die bal moeten dubbelpumpen.
Ja. Maar dat is wel het beste blok ooit.
Ja, hij wint daar de titel.
Ja.
Dat is het beste blok ooit. Maar ik heb er nog heel veel op geschreven. Ik heb jou vooral gevraagd, bloks die we zelf gezien hebben. Hè?
Wacht, hè? Ik heb er nog maar 3 opgeschreven.
Huh? Bloks die we zelf...
Dat wist ik niet. Ik dacht gewoon ooit.
Oh, dat mocht
maar ik heb ook eigenlijk wel... Behalve eentje dan dat ik niet zelf gezien, de rest heb ik al zelf gezien.
Ik heb nog één blok dat voor mij... Qua impact.
En ik moet er ook ineens aan in denken. Ik had
zeg maar, voor niet vergeten.
Ja, het is niet van in de NBA. Maar het is al het beste vlog dat ik ooit live heb gezien. Was van Michael Ruts. Bij de Seniors 1 van Wust Wezel. Zotste blok aller tijden tegen Zoersel. Halle Zoersel. Ongelooflijk. Ja, balverlies aan de ene kant van het veld. Die mannen geven pas naar voren. Kerel is helemaal weg. De middel ligt op de grond. Staat recht. Spuurt. De longen uit zijn lijf blokt je het allerhardste tegen het bord. Mannen verliezen nog met 30 punten door dat blok.
Wat vond jij toffer?
Ja, we moesten ook aan een blok denken.
Ja. Steve van de Wielen. Wat vond jij toffer? Dunken over iemand of in iemand zijn gezicht of iemand keihard afblokken?
Ja, dunken sowieso.
Ja?
Ja. Ja.
Ik vond het niks zo tof als iemand die over mij probeert dunken af te blokken.
Ja, maar pas wel.
Iemand echt, die echt over iemand zijn gezicht... Ah, die komt eraan. En dan...
Dat is ook heel leuk, maar dunken was wel... Ja, niet dat ik dat superveel heb gedaan, maar een paar keer. Ja.
Ik heb ooit tegen u gespeeld, waarin je tegen een van mijn ploegmaats hebt gedaan.
Ja. Dat is wel een beter gevoel.
Als daar een foto van was geweest, uw kruis hing ook in zijn gezicht.
Dus is het gebeurd? Geen footage. We'll never know.
Maar ik heb het op mijn Netflix staan. Was echt, dat is gebeurd. Dus beste bloks.
Maar dus, ik heb... even een side note, ik moest er ineens aan denken. Ben Wallace op Shaquille O'Neal. Dat is vooral in 2006, denk ik. Ja. Vooral een zotte foto. Dat hij die echt zo naar beneden trekt, dat is echt sick. En vooral Wallace op O'Neal, ja.
Dat ziek was blok. Toen de rivaliteit ook tussen Miami en Detroit een paar keer. Ik heb een blok dat is afgefloten als fout, maar nooit een fout had mogen zijn. Shannon Brown.
Oh, Cannon Brown.
Tegen Mario West. 1. Lookalike van Chris Brown.
Chris Brown.
Ook niet normaal.
Ja, zijn neven, hè. Allee, ken toch niet eens.
Maar dat blokshot, heel die bank van LA.
Amai, was ik al vergeten.
Die keek er ook zo'n... Oh.
Ik keek vroeger letterlijk... wij keken echt highlights van Shannon Brown, hè. Dat zou hij deden, hè. Gewoon Shannon Brown highlighten.
Ook een gast die iedereen vergeten is.
Ja,
die zoek,
sprong ziek.
Zoek highlights van Shannon Brown.
Ja, alsjeblieft. Het filmpje heet volgens mij Cannon Brown. Dat is het filmpje dat we altijd keken.
En dat blok op de naam, ik was hem compleet vergeten, tegen Atlanta, Mario West.
Ja, maar we zijn niet zo'n een big guy ook, zo'n vier?
Nee, we zijn zo'n volk. Okay, dan, kijk, nee. Hoe die gewoon letterlijk vernedert. Ja. Maar... Werd afgefloten. Ik heb nog een LeBron-blok ook. LeBron op Thiago Splitter.
Amai.
Finals 2013.
Ja, ook heel vet.
Die foto die erbij komt. En dat zijn... Toen ben ik verder beginnen denken van... Je hebt zo'n paar bloks waar ook zo'n geniale foto van is. Hoe dat je ziet dat hand gewoon die bal volledig wegpakt.
Ja.
Bam Adebayo op Jason Tatum.
Ja, oh my.
Dat hand van
Bam... Dat is zo naar achter gaan.
Ja. Bijna dubbelplooit. Ja. En was er nog zo een? Ik heb die voor de zekerheid opgeschreven, denk ik. Komt in de buurt van LeBron voor mij. Blok van Giannis Antetokounmpo op DeAndre Ayton in de finals. Die alley-oop. Waarin hij eigenlijk de finals voor een deel beslist. Game 4 van de finals. Komt in de buurt. Wat heb ik nog? Ik denk wat ik echt vind dat ik te cool was. Inpikken door die van Ben Wallace. Nate Robinson op Yao Ming.
Ah ja, ook op 7. Ja. Even een side note voor de jongere luisteraars misschien. Nate Robinson was 5'9 in centimeters.
1,75.
En Yao Ming was 7'6. Groter als Wim Banyama.
Ja.
Die blokte die. Hard.
En echt heel
en
hard.
Vlot.
Ik vond alleen altijd spijtig dat jou dan zo naar zijn gezicht greep, alsof hij in zijn gezicht geraakt was.
Een beetje gelijk LeBron. Altijd doe als hij op de grond ging.
Wie heb jij nog?
Als iemand zei, ik weet niet wie, van elke keer als LeBron zo geraakt wordt, is hij precies dat hij het ziekste gaat bloeien, maar ja, die heeft nog nooit gebloed. Dat is altijd zo.
Wie heb jij nog?
Of wat het laatste heb ik opgeschreven, maar dat heb ik zelf nooit... gezien natuurlijk, maar dat was Chamberlain die blijkbaar de skyhook van Kareem blokte. Allee, er is wel zo'n beeld van, dat
beeld
je dat
van.
Wel zie. Van 100 punten niet, maar hiervan wel. Maar dus het is echt gebeurd.
Ja, maar dat was in de jaren 70.
Ja, toen was hij inderdaad al bij de Lakers zeker tegen
en
Kareem.
100 punten was in 61.
Ja. Dus
het kan.
We'll never know.
Ik heb het beeld ook gezien. Het probleem is, dat ziet er helemaal niet indrukwekkend uit.
Nee.
Het is gewoon straf, omdat je beseft dat de skyhook nooit afgeblokt kon worden. En dat maakt het cool.
Ja.
Maar eigenlijk is dat...
Het zou cool zijn als nu zo'n NBA-speler echt zo'n skyhook nog zou gebruiken.
Wembanyama.
Ja.
Als die dat leert, met zijn lengte...
Dat zou echt cool zijn.
Oh, dan is het gedaan, hè.
Ja. Maar het is nu eigenlijk al quasi gedaan.
Het is nu al bijna. Ja. Alleen die lange benen. Ik maak mij nog altijd zorgen dat er iemand gewoon tegen zijn knieën gaat vallen en dat gedaan is voor een jaar.
Maar pas op, want die is echt dat wel... Sinds dat hij heel jong is bezig met zo'n zotte...
Ja, oké, maar als iemand tegen je knieën valt...
Ja, maar dat is zo aangeleerd om zo flexibel te zijn. Ik weet niet.
Ik hoop het, hè. Maar ik heb er heel veel schrik voor dat hij nooit langer dan, dat hij niet langer dan 10 jaar gaat spelen.
Zou heel jammer zijn.
Ik hoop dat ik ongelijk heb. Welke bloks heb ik nog opgeschreven? 2 bloks waar de bal gewoon wordt afgepakt. Vind ik altijd heel cool.
Ja,
dat is gewoon iemand afblokken. Echt snatchen. JaVale McGee tegen Portland is zo'n blok. Zoek het op. En dat is één dat ik me effectief herinner van de NBA actions die ik vroeger keek. LaPhonso Ellis. Bij Denver. Die ook een blok. En die dan zo... Die grijpt die zo
ja,
in zijn...
Ja, ik weet dat je bedoelt, inderdaad.
Tegen zijn biceps eigenlijk.
Hij was ook echt een atleet. Hè?
En vooral, die doet dat, die pakt die en die blijft zo even staan. vind ik graaf.
Love it.
Jordan op Ron Mercer.
Ja.
De highlight van Jordan bij de Wizards met 2 handen tegen het bord.
Ja.
Tegen Chicago. En...
Dat was de vorige strips of zo, denk ik. Of ik weet niet... Of hij verliest een bal en dan loopt hem terug en dan doet hij een blok.
En dan qua coole blok, qua impact, Tayshaun Prince op Reggie Miller.
Oh my, ja.
Eigenlijk is dat, als je hem nu bekijkt, LeBron heeft ons zo verwend met chase-down blocks, dat dat van Tayshaun Prince totaal niet meer cool is.
Zeer onbegrijpelijk ook dat Reggie Miller zo dat stom layupje doet. Die probeert hem zelfs niet... Allee, die gaat echt, ligt hem wel... Het is een zot blok en hij loopt ziek terug ook. Maar,
altijd lay back.
Ja, natuurlijk. Maar zo echt finger, zo onderhands layupje, dat moet hij dan echt niet doen. Of hij beschermt hem een beetje of zo.
Of hij had totaal geen idee dat er echt iemand aankomt.
Ja, ik denk dat hij het was.
Huh? En dan heb ik nog twee Blake Griffin bloks. Blake Griffin op Deron Williams. Deron Williams die voor de dunk gaat. En Blake Griffin die gewoon compleet als een muur blokkeert. En het 180 graden blok. Blake Griffin tegen Boston.
Dat hij ronddraait.
Die voorbij vliegt en dan met zijn andere hand die bal nog afblokt.
Man, people forget hoe goed dat Blake Griffin was.
Ah, wel, daar
niemand praat er nog over.
Het is een mooi blokje. Het is een mooi bruggetje dat je maakt.
Mooi blokje.
Het is een mooi bruggetje. Ja. We gaan...
Voilà, daar zal ik je nog een bubbeltje op drinken.
Nee. Ik denk niet dat ik aan de glas
kan
geraken.
Nee, het is oké. Ja. Het is een mooi bruggetje naar waar we naartoe gaan. Want eerst was er het blok van Anthony Edwards. En dan was er de dunk... Waarin hij John Collins verkracht. dat is gewoon pure aanranding.
Dat is heftig.
Wat hij daar gedaan heeft, is eigenlijk niet toegestaan.
Wat ik me afvraag is, geeft iemand... Allee, ik hoop het toch.
Nee.
Iemand gecheckt heeft dat alles in orde is met John Collins. Allee, hoe gaat het daarmee? Zit hij thuis? Zijn er mensen rond hem? De gevaarlijke tijden voor die gast.
Die heeft echt psychologische bijstand nodig.
Help die, alsjeblieft. Want... er is geen vertrouwen meer. Als basketspeler, NBA-speler, heb je vertrouwen nodig. Ja. Dat is weg.
Volledig.
Dat is volledig weg.
Volledig verneukt.
Allee, tenzij dat echt een sterke persoonlijkheid is, maar ik vrees er een beetje voor.
Want daarna, voor de kinderen die vroegen het shirt van Anthony Edwards, heb je gezien wat hij gezegd heeft?
Nee.
Jawel, I niet. Gotta give it to Collins. Dat is echt het er nog eens
in
duwen.
Zout in de wonden, echt. Nee, dat mogen we niet doen. Allee, eigenlijk wel.
Die dunk was nasty.
Ja.
Echt. Nasty. Maar twee benen.
Maar? Ik wil inderdaad inspringen op wat ik juist zei. Het bruggetje. People forget, Blake Griffin heeft dit 3 keer gedaan. Hè?
Meerdere keren.
Ja, maar 3 keer ook zo, want dit is een dunk, maar het is eigenlijk wel smijt in de ring over iemand.
De trunk noemen ze dat dan.
Blake Griffin heeft dat uitgevonden. Hè?
Ja.
Deed dat is over echt... Pau Gasol, Didi Mbenga en Mozgov.
En Kendrick Perkins.
Ook nog. 4 keer.
Ja. Heeft het niet uitgevonden, vind ik. Dwight Howard, de Superman-dunk.
Maar over iemand, hè?
Over iemand wel. Maar Dwight Howard doet
maar
dat ook, hè?
Superman ervoor?
Ja, was ervoor.
Pas op, Blake Griffin tegen Mbenga. Rookiejaar van Griffin voordat hij geblesseerd was. 2008 of 2009?
Nee, 2009 is hij gedraft. Dus 2009. Wanneer was Dwight Howard dunk contest? Dunk champion. 2008. Het jaar daarvoor. Ja, want dat was inderdaad in pre-season... En daarna is hij een jaar geblesseerd geweest, Blake Griffin. En daarna heeft hij pas een rookie jaar.
En toen zag je echt van Mbenga, je mocht heel blij zijn dat je hier zei.
Amai. Want dan kwam inderdaad opnieuw de ziekte van tegenwoordig naar boven. Beste dunk ooit, beste dunker ooit.
Ja.
Twee heel verschillende dingen. Twee dingen die absoluut niet waar zijn. En beste dunk, ja, dat is ook heel subjectief natuurlijk. Maar we moeten dan meer praten, denk ik, over posterdunk. Want als je kijkt naar de dunk van Vince Carter in het dunkcontest, of alle dunks die Zach LaVine en Aaron Gordon hebben gedaan in hun dunkcontest, die zijn allemaal al cooler, maar dat is niet in iemand of over iemand.
Het is niet de beste dunk ooit.
Nee, maar het is wel fantastisch. Hè?
Het is ongelooflijk.
Het is waanzinnig.
Maar de beste dunk ooit in een match is van Vince Carter over...
Frederick Wise,
want die springt erover. Allee, dus hoe vet dat deze ook was, die is er niet overgesprongen. Hè? Wel bijna, maar... Vince Carter sprong over die gast en hem dunkte die.
En vooral,
terwijl hij volledig recht stond. En hij is in een gewone match.
En omdat Frederick Wise ook 2,17 meter was.
Voilà. En hij was in een Olympische Spelenmatch of World Championship.
En het coole daar is eigenlijk ook dat hij, als hij die bal vangt, hij doet hij eerst ook achter zijn rug. En dan springt hij pas. En dan...
En daarna wilt hij juichen en dan slaagt hij bijna Kevin Garnett in zijn gezicht. Ja. Dat is ook zalig. Alles van dat beeld is fantastisch.
Hoeveel dat wij die dunk al gezien hebben in ons leven?
Elke keer als ik dat zie, dan nog verschiet ik daarvan. Die springt er helemaal over.
Maar echt er...
Wat zijn we er juist? Beste blok ooit? Dit is ook eigenlijk unaniem, vind ik. Allee.
Beste poster dunk ooit?
Ja. In-game?
Ah, wel. Het jammere daaraan is, waarom ik het er niet mee eens ben, is omdat Frederick Wise blijft staan. En ik vind
dat
het veel cooler als iemand meespringt en je trekt hem dan door de ring, vind ik indrukwekkender dan als je erover springt. En dan denk ik aan Scottie Pippen tegen Patrick Ewing.
Ja.
Die dunk vind ik cooler dan die van Vince Carter over Frederick Wise. veel cooler.
Ja.
Omdat die, ja, één, hij springt erover, maar als je het contact voelt, je weet ook hoe dat is in de lucht, als je het contact voelt en je wordt teruggeslagen en je slaagt er toch in om door te kunnen vliegen en die een bal erdoor te rammen, vind ik nog cooler om te zien. Neemt niet weg dat de Van Carter zot is. Maar waar we over begonnen, Blake Griffin. Waarom is iedereen Blake Griffin vergeten?
Ik weet dat niet. Misschien met de laatste jaren dat hij nog wel in de NBA zit, maar eigenlijk echt washed was eigenlijk. Ja. En daarom, ja.
Maar dat is
people forget, hè.
Die onaanvaardbaar,
hè. Ja, die was ongelooflijk.
Zelfs toen hij uit Oklahoma kwam?
Ja, ja.
Is een broer trouwens toch in België gespeeld?
Ja, bij Luik, denk ik. Zijn naam is...
Taylor.
Taylor en Blake.
Taylor en Blake.
That's America. Dat zijn echt jobs.
Maar in college was
die
het...
Die kon sowieso echt veel genieten krijgen op campus. Taylor en Blake. Die waren ook super breed.
Ja, dat zijn echt...
Dat is ongelooflijk.
Typische gasten. Dat zijn zo monsters.
Ah, fantastisch.
Ja. Maar in college was het al bij Oklahoma.
Dat was ongelooflijk. Ik was toen fan van hem in college. Ja, en die keek zelfs naar college basketball gewoon voor Griffin te zien.
Ik had toen dat NCAA, dat spelletje op de PlayStation... Ja. Toen had je die videogames toch dat je effectief met college mannen kon spelen. En Blake Griffin stond toen op de cover.
Ja, die was echt nasty.
Die was. En het werd in de NBA ook alleen maar meer. Ja. En wat je vooral merkte, iedereen had schrik van Blake Griffin. Hè? Ja. Niemand wilde op de poster staan, niemand wilde meemaken. Mozgov en Perkins, die pakten hun hoofd vast. Hè?
De hoofd vast.
Die achterkant van die kop vast, voordat die een bal erdoor ramde. Dat
is aggressive shit.
En ook veel mensen die vliegen door... Ja. Blake Griffin, die sprong omhoog. Ja. Dat vond ik het strafste. Iedereen, Pippen tegen Ewing. Die gaat door, dat is in de fastbreak, en die springt naar voren met het contact en die vliegt door. En dan landt hij erover en dan gaat hij zo overstaan.
Ja.
Griffin, dat was bijna altijd pick and roll,
ja.
Maar die sprong recht omhoog.
Ja.
En dan deed hij die een dunk.
Ver ook altijd.
Ook die absorbeerde dat contact, maar die stopte met die voorwaartse beweging. Dat was puur die verticale beweging. En dan ramde hij die een bal erdoor.
Ja.
Allee, dat is... Dat is ongezien. Vergeten hem. En dan een paar van die andere geweldige dunkers die we ook al te snel vergeten. Vince Carter.
Ja.
Over Alonzo Mourning.
Kijk echt rookie highlights van Vince Carter. Eerst twee jaar bij de Raptors. Toen zat hij in de match toe. Dat zie je ook niet veel meer. Toen zat hij toen deed in de match. Die windmills.
Die een,
bij de vleet.
Die een achterwaartse dunk tegen Indiana. Baseline drive.
Ja.
En die bal naar zijn knieën.
Ja.
Alley-oop tegen de Clippers. Alley-oops. Waar hij een bal moet gaan halen.
Ja. Dat is echt...
Sean Kemp.
Ja.
Wie hem niet goed genoeg kent, zoek gewoon Sean Kemp Seattle.
Ja. Ja.
Beste alley-oop duo. Beter alley-oop duo. Chris Paul. Nee, gewoon even objectief.
Laat me even nadenken.
Nou, objectief. Chris Paul, Blake Griffin, Gary Payton, Sean Kemp.
Gary Payton, Sean Kemp.
Derek Rose. Zijn posterdunks.
Oh, my. Ja.
Over Goran
Dragic. Die is er nog altijd wel aan bekomen. En over dingen zie je van Miami, die center.
Joel Anthony.
Ja, ook heftig.
Maar wat dat die
ging nog een beetje weg. Zo, een beetje
en wat, wat die cool maakt, is die move daarvoor. Hij doet aan een crossover en dan gaat hij van de linkerkant naar rechts.
Ja.
Ook op twee voeten afstoten.
Die stijl van young Derrick Rose met dat brosje. En een prachtige stijl.
Norris Cole, die had daar, zat pas in een podcast.
Ja.
En het ging dan over wie was de speler die jij het lastigst vond om op te verdedigen. En hij zei direct Derrick Rose. En hij zei er ook bij, everybody's favorite point guard, Steph Curry, Russell Westbrook, wouldn't stand a chance against prime Derrick Rose.
Ja, niet zo, hè?
En ik ben het er ook mee eens.
Niet zo.
Hoe dat die, wat daar vooral opvallend aan was, je had die dunks en je had die verstelling. Maar hoe die van richting kon veranderen.
Ja.
Wat zijn knieën ook kapot heeft gemaakt.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar ik heb nooit iemand gezien...
Kun je niet op verdedigen. Hè? Ga niet. Hè? Dat is te snel. Hè?
Ja. Ik heb nooit iemand gezien die zo die hoek... Dat was ook altijd horizontaal. Hè?
Ja.
Ineens aan de andere kant en dan terug die versnelling naar voren.
Dat is zo goed.
Je kunt zo heel gemakkelijk een lijst maken met spelers waar je echt hartzeer van hebt.
Ja.
Dat die geblesseerd zijn geraakt.
Ja.
En hij, Brandon Roy en Penny Hardaway...
Die drieën, ja. Dat zijn echt,
en Grant Hill komen daar direct in.
Ja.
En dan over posterdunks, LeBron en Jordan.
Ja.
Dat is gemakkelijk, hè?
Ja.
Die twee. Want ik weet niet of jij hebt opgeschreven bepaalde specifieke dunks.
We zullen eens kijken.
Ik heb een lijst.
Je hebt een lijst, dat dacht ik ook.
Maar ik wil u misschien laten oordelen.
Ik ga eens kijken. Hè.
Als je ze nog herinnert,
blocks.
Kan ik ze zeggen. Ik ga ze opnoemen en jij mag zeggen: beter dan is die van Edwards beter of niet?
Oké. Okay. Zeg maar.
Oké. Okay. Dus Pippen over Ewing.
Beter dan eind of niet?
Ja.
Dat is een moeilijke. Goh. Dat is echt een hele moeilijke. Dat is direct de moeilijkste. Nou, dit is gewoon een waarschijnlijk
snel. Denk er even over na. Ja. Jordan over Ewing, waarin hij teruggaat naar de baseline en dan draait.
Ja, qua dunk, de move is vetter, maar de dunk van Edwards is graver.
Oké. Okay. DeAndre Jordan, die alley-oop over Brandon Knight.
De carrière van Knight op 1 seconde even volledig vernielde. Oh, heftig. Ja. Nee, Edwards graver.
Maar vooral, is graver. Hoe dan Knight daar ook blijft liggen daarnaast. Oh.
Die denkt echt van, oké, ik ga niet meer in de NBA spelen.
Het is gedaan. Aanvullend daarop, LeBron over Jason Terry.
Oh, shit. Ja.
Als je die van Edwards cooler vindt dan die van DeAndre Jordan...
Ja, ik vind die van Edwards nog altijd wel cooler, maar die is ook wel iets anders. Waarom gaat hij er ook zo staan?
Ik heb eigenlijk een lijstje LeBron dunks.
Ja, er zijn er al een paar.
Over Kevin Garnett.
Ja, maar dat is niet zo graag.
He sucked the gravity right out of the building.
Nee, zo heeft hij, want die duwt hij ook zo nog wel weg. Hè? Ja, dat is
voor mij de coolste poster dunk van LeBron deze, over Nurkic.
Ah ja, dat is niet zo heel lang geleden.
Zes jaar geleden.
Maar het gaat zo snel.
Dat is waanzin. Ja. Dat is echt, het gaat zo snel.
Nee, dat vorig jaar was.
Het is de laatste jaar bij Cleveland. Zit al 6 jaar in LA. Hè?
Ja.
Die dunk. Ja. Hoe dat, wat daar straks over verticaal worden in plaats van horizontaal door te gaan. LeBron die absorbeert dat contact en die neemt hij gewoon mee. Hè?
Ik zeg pas ook zo'n highlights ook van LeBron zo in zijn jongere jaren van... Hoe snel dat hij van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld gaat en die binnendunkt. Dat slaagt nergens op. Dat is echt... Broem. Die hebben een bal, die is al weg. Die doet één een dribbel en die dunkt van de vrijerplein.
Wat we zeggen nu
dat
vaak...
Dat is echt zot.
Father Time heeft geen grip op LeBron.
Ja, wel hè. Maar die,
die was gewoon zo zot.
Ja, dat was echt... Hoeveel sneller en atletischer dan de rest van de spelers dat hij niet op dat veld.
Puur atletisch vermogen. Ja. Denk ik dat er in alle sporten samen, letterlijk alle sporten... Ja. Geen enkele atleet straffer is dan LeBron.
Ja, ook,
puur atleet, hè?
Nee, denk ook niet. Want je hebt ook, het ding is ook met basket, dat springen ook heel hard, hè? En dat is, ja... Alles samen, zeker met dat springen, denk ik ook niet.
Op korte bewegingen was hij goed. Hij was heel goed. Echt,
en zo gewoon, sterk en zo snel.
Dat en is, dan die versnelling en sterk. Ja.
Dat is echt zot. Ja.
Ik heb nog één dunk van LeBron, die je misschien vergeten bent, over Damon Jones.
Ah, nee, ja, niet vergeten. Nee, okay.
met zijn, dat hij zijn face-mask had.
Toen was hij ook zo 20 of 21 of zo. Super jong.
Dat was heel jong alleszins, ja. Ja Morant heeft er ook een paar.
Ja.
Over Jalen Smith bij Indiana. Waarin die bal echt zo naar achter.
Ja, maar het ding is inderdaad... Kokt. Dat is heel vet, maar die doet altijd wel dezelfde dunken. Dat is altijd die een dunken. Wat mega cool is, hè? Maar dat is wel altijd dezelfde.
Ja, ik heb er 3. Over Malik Beasley had er ook één.
Ook waarschijnlijk hetzelfde.
En over Pirtle.
Ja. En bijna over Kevin Love met die zotte foto. Oh, ja.
Die foto is zo cool.
Ja, dat is een cool foto.
Andrew Wiggins over Luka... Ja, sorry, een van de LeBron-dunks. Een van de 4 die ik genoemd heb. Is er 1 die er beter is dan die van Anthony Edwards? Over Terry, Kevin Garnett, Nurkic of Damon Jones?
Ja, puur dunk. Nee, jij zou wel zeggen waarschijnlijk één.
Die van Nurkic komt voor mij wel in de buurt.
Wel, ja. Is ook hard, hè.
Ja, is echt hard, hè. Ja, ik denk die van...
Het heeft ook zoiets dat je echt nog zo erin smijt en is echt zot, maar dat je echt de ring ook nog pakt, dan maakt het nog wel agressiever.
En dat heeft LeBron toen
gedaan. Ja, dat is wel aggressive. Ja. Ja.
Dus voor mij, die denk ik wel. Eén van de Ja Morant dunks. Hm? Beter dan van Edwards of niet?
Nee.
Andrew Wiggins over Luka Doncic. In de playoffs, een paar jaar geleden.
Ja, ik kan me niet meer even voor de geest halen.
Ik zal hem u even laten zien, terwijl ik de volgende vraag. De volgende die ik had is, die ga je zeker weten, Dwayne Wade over Anderson Varejão.
Ja, wel, die heb ik nog gepost. Ik heb dat hier al eens gezegd. Ik heb gepost op Facebook toen. En ik had toen een vriendinnetje en ik had er een hartje bij gezet. En dan was hij zo wat kwaad, omdat ik er een hartje had bij gezet en dat ik te weinig hartjes naar haar stuurde. Nu zo, daarvoor doet het wel of hè, voor een basket. Zo, ja. En heb je een dunk gezien? Heb je dat filmpje bekeken?
Wat zei ze toen?
Ja, nee, daar was ze niet zo blij mee.
Maar cooler? Ja.
Ja, jawel. Want die stapt er ook nog over. Hè?
Ja.
De celebrations zijn een belangrijk deel van wat je doet. En die stapt er nog over, dan maakt het beter.
En hij raakt
en hij doet een Eurostep. Ja,
maar dat is iets wat Anthony Edwards in zijn interview zei. Ja. Die van zijn linkerhand was zijn vinger uit de kom.
Ja.
En daardoor kon hij niet vieren. Hij zei...
Ja,
ik heb spijt dat
ik
daardoor niet kon vieren.
Dus, dat had het nog beter.
Ja. We hebben misschien wel iets gemist daardoor. Ja. De Andrew Wiggins, ik ga je laten reageren in real time. Heb je het nog weet?
Ik kan hem waarschijnlijk nog wel... Oh ja. Ja, het is vooral als je met je één arm zo'n beetje nog vast hebt en met de andere arm erin slamt, dat maakt het wel... Ja, dat is heftig. Maar dat beeld is minder interessant, want hij springt er zo wel naast. Precies.
Lucas springt ernaast. Ja. Ja, die van Edwards is indrukwekkend.
Ja, ja, Edwards sowieso.
Absoluut. Nog een paar...
En hij is een agressieve move van Andrew Wiggins. Zie je ook niet.
Elke niet meer. Dus nu, hij heeft dus...
Nu terug of niet?
Hij heeft geld gekregen en sindsdien is het allemaal minder geworden.
Ja, voilà, ja, ja, ja.
Ja. Kobe Bryant over Dwight Howard.
Ja. Soft.
Die landt daar ook op, hè?
En die ook echt met de noten in het gezicht. Hè?
Absoluut.
Gewoon een van mijn favoriete verhalen ook, zodat Kobe tegen Dwight het hartstikke kijkt in elde. Soft, soft, soft.
Oh, echt met die noten in het gezicht. Een goeie groepje van maken. De notenkleur.
De notenkleur. Met Anja Dams.
Anja Dams en Miguel Wiels en dan weet hij die andere.
Zeg je ook niet zoiets van Miguel, dat is gewoon zo Miguel is of zo? Waarom dat hij dat zo Spaans uitspreekt?
Is dat zo?
Miguel.
Allee, weet je die andere? Ik zie die voor mij. Danny.
Ja,
Danny Wijs.
Wij keken echt vaak.
Dat is echt waar. Dat voor mij is op dezelfde hoogte van het Swingpaleis.
Swingpaleis in Notenclub. Vrijdagavond. Let's go.
Het Swingpaleis was ook altijd... Nee, ja, het Swingpaleis ook met nieuwjaar.
Ja, met...
Felice.
Werner.
Werner
van Thuis. Peter van Esbroek, ja.
Ja, en Felice. En Leen de Marais.
Leen de Marais.
Oh, wauw. Oké, nog een paar dunks. Ik ga ze zelf opnoemen.
Ja.
Baron Davis over André Kirilenko.
Oh, ja. Dat is ook... De dunk zelf is niet graver, maar met de We Believe Warriors en met alles erbij komt kijken, dat is wel cooler natuurlijk.
T-Mac over Sean Bradley.
Oh, dat is vergelijkbaar met die van Kobe over Dwight Howard. Ja, maar dat vind ik van Kobe nog graver misschien.
Ik ook.
Ja. Maar dat is over Howard.
Vince Carter over Morning, is die cooler dan die van Edwards?
Nee.
Dat is die dunk waarin hij het contact absorbeert arm naar achter doet.
Dat is wel nasty.
Blijkbaar heeft Morning daardoor jaren niet willen praten tegen Vince Carter.
Ja, salty.
Ja. Sean Kemp over Alton Lister.
Net hem zo wijst.
Ja.
Ja. Dat is een celebration vooral. Hè?
Aan die dunk.
Dat hem erin wijst.
Alles aan die dunk is fantastisch. Hè? Ja. Ik heb nu enkel trouwens dunks opgeschreven die ik zelf heb gezien en meegemaakt. Ja. Niks van daarvoor, want Dr. J, ik heb zelfs Dominique Wilkins niet opgeschreven. Ja. David Thompson, er zijn er genoeg geweest in die jaren.
Natuurlijk.
Nog twee? Ja, eentje weet ik al. Vince Carter over Frederick Wise vind je cooler. De laatste? Paul George over Birdman.
Ja. Dat is moeilijk ook. Ik denk dat ik alleen Vince Carter graver vind.
Dat is echt straf.
Ja. Over Wise.
Oké.
Okay. Het is echt al zot in deze. Want hij springt erover. Allee, quasi, bijna.
Oké.
Okay. En hij smijt hem echt hard in.
Oké, okay, mooi. Ja. Ik vind er nog wel een paar andere.
Dat is ook wel een beetje recency bias natuurlijk.
Ja, maar je bent even ziek, dus duidelijk.
Ja.
Maar als je zo doorgaat, is wel het leuke eraan. Je komt echt van die... Als je die oude dunks opzoekt en die blogs, kom je zot veel oude beelden terug tegen.
Ja.
Oude herinneringen. En ik dan dat Pippen over Ewing. Dat was in het begin toen ik de NBA ben beginnen volgen. Weet jij nog wat jouw eerste NBA-herinnering is?
Ja, puur één herinnering of zo. Ik weet vooral dat wij vroeger echt... Je had keiveel van die VHS-tapes. En dan pakte dan zo'n videoband van u en ik keek dat. En dan zeg ik daar pauze en dan ging ik buiten basketten. Deed ik al die moves na. Dan keek ik verder. Dat waren mijn eerste herinnering aan de NBA.
Superstars 2. Daardoor To Be Wild.
Er waren er een paar van MJ. Want jij wordt natuurlijk zeer grote MJ-fan. Of nog altijd. En ik heb een paar van die namen opgezocht. Ik ga eens kijken.
Ik zie dat ik ze nog weet.
Jij weet ze waarschijnlijk nog. Ik heb er 1, 2, 3, 3 opgeschreven.
Above and Beyond.
Dat is er eentje van,
Dat is een blauwe cover.
Ja, de beste titel moeten we wel weten.
Ah, ik weet die andere twee niet meer. Ik zie die voor mij. Ik weet ze niet meer.
Airtime, dat is een logische zwarte. En deze is een beste. Come Fly With Me.
Ja.
Dat was echt,
echt.
En het beste aan die video's was van... Misschien staat dat nog op YouTube. Moet dat eigenlijk eens opzoeken. Van dat was... Die had altijd zo interviews. En het is zo van die supergoeie outfits van. En dan zeiden ze wat emotionele dingen. En dan waren dat zo highlights van zijn games. En met van die super klassieke of mooie muziek erop. Dat was echt fantastisch.
Ja. Daarom
dat zijn mijn eerste herinneringen aan de
NBA Superstars 2 dat wij toen keken.
Oh, iets met... Ja, Superstars, inderdaad.
En elke speler had toen zijn eigen nummer.
Ja.
En daardoor, elke keer als ik nu Born to be Wild...
Charles Barkley.
Ja, inderdaad. Altijd. Van Steppenwolf.
Ja.
Altijd is dat voor mij Charles Barkley.
To be wild.
Dat is echt... Hij heeft bepaalde andere nummers ook, maar ik kan er nu niet opkomen.
Ja.
Als ik die dan hoor, dan denk ik meteen terug aan die highlight tapes van toen. Dat is echt...
En ding is, was ook een film met... Oh, Check the Rim of zoiets. Ik weet het niet meer.
Dat is allemaal diezelfde video.
Of zoiets. Dat is allemaal die film, denk ik. Hè? Die video.
Ik moet hier nog eens... Ik heb thuis nog een VHS-speler staan, hè.
Ja?
Ja, ja.
En er waren ook twee videobanden van... eentje van Magic en eentje van Bird. Dat was dan nog van voor mijn tijd, maar door die videobanden was ik ook zo into Magic en Bird.
Was het leuker dat je die daardoor... Ja. Kon ontdekken eigenlijk.
Ja, voilà, ja.
Ik ben geboren in 85. Ja. Ik ben de NBA pas echt beginnen volgen in 92. Ja. Bird en Magic waren toen al gestopt. Hè?
Ja, of in 92 waarschijnlijk. Ja, of 91.
Ja. Magic, Bird in 92.
Maar dus Bird was
eigenlijk
ook al...
Het ik ben beginnen volgen, zijn ze eigenlijk gestopt.
En toen was Bird ook al... die speelde niet meer op niveau. Hè?
Maar de eerste NBA Finals die jij gevolgd hebt, die jij je nog herinnert?
Oh ja.
Dan denken we.
Maar Phoenix ook, denk ik. Zo. Ja, misschien dat jij aan het kijken. Ja, maar later pas, wil ik zeggen. Maar echt live.
Echt bewust.
Dat zal Jordan tegen de Jazz zijn. Hè? Ja.
7 en 8 en 9.
Ja.
Want daarvoor was jij net te jong. Seattle tegen de Bulls was jij 5-6 jaar.
Ja. Ah, nee, dat zal sowieso tegen de Jazz. Dat weet ik nog wel, ja. Tegen de Jazz.
Ik heb thuis echt nog veel van die videotapes.
Ja, ja, maar ja, er veel.
Hè? Al die finals heb ik nog, denk ik, thuis liggen. Maar ja, nu, ik heb ook een League Pass. Je kan die gewoon ook allemaal op League Pass kijken. Hè?
Maar dat is ook zo'n beetje met zo de young ballers nu. Die hebben dat gevoel niet meer. Hè? Die kunnen highlights elke seconde van een dag gewoon op YouTube checken. Wij gingen voor een tv zitten, wij zetten een film op en wij checkten die film volledig.
En 1000 keer opnieuw.
Ja, en dan gingen we altijd, ja, en altijd dezelfde film. Dat is een ander gegeven.
Hè? Maar ik merk dat ook van mezelf.
Ja.
Je hebt zoveel access, je kan zoveel matchen bekijken.
Ja.
Daardoor ken je matchen ook minder goed.
Ja.
Ik weet wat er gebeurd is.
Er is misschien te veel...
Het is te gemakkelijk geworden. Vroeger bijvoorbeeld, die matchen van de jaren 90, die finals matchen, we hebben die allemaal 1000 keer bekeken.
Ja.
Je kan bepaalde plays ken je van buiten.
Ja, dat is waar.
Maar dat is dan gewoon... Je hebt zoveel aanbod. Je kijkt een finals match misschien 2 keer en that's it.
Ja.
Je gaat zelden nog eens teruggaan.
Ja.
Ik ga dat wel nog eens doen. Iets dichter.
Wat?
Je mag dat zeggen, hoor. Dat is oké, Thijs. Sinds Exodus begonnen is, zijn er maar 8 kampioenen geweest. Dat is logisch, het is jaar 9. In deze volgorde. Cavaliers, Warriors, Raptors, Lakers, Bulls. Lakers, Bulls. Bucks.
In your dreams.
Ja, die dromen zijn lang voorbij, hoor. Bucks, Warriors en Nuggets.
Ja.
Wie van die kampioenen is de sterkste?
Wacht, ik ga eens even zien, want ik weet het niet meer waar ik op zie. De beste of de sterkste kampioen. Ik zou sowieso zeggen Warriors met Durant. Ja, alle 2 jaren eigenlijk. Of,
het eerste jaar.
Ja, als je echt zou moeten kiezen, dan pak je het eerste jaar. En misschien, maar dat is weer misschien die recency bias, maar de Nuggets, ja, als je dat zo vergelijkt met een paar van die champions, dan lijkt dat precies ook wel van... Zouden die ploegen kunnen winnen van de Nuggets van vorige finals? Misschien wel, maar moeilijker. Precies.
Gewoon omdat Jokic ook zo'n genie is.
Ja,
die zo geëvolueerd
niemand
is.
Heeft een Jokic. Hè? Niemand heeft een Jokic en een Murray. Nee. Alleen misschien wel een Murray, maar geen Jokic en Murray. En een Aaron Gordon. En ja, daarom denk je misschien Nuggets. Maar ik had als eerste natuurlijk Warriors met Durant opgeschreven.
Ja, dat is de Warriors in 2017.
Dat is een van de beste ploegen aller tijden.
Ah, absoluut. Ja. Ik heb het geluk gehad om die ploeg live kampioen te zien worden. Ja. Ik heb games 4 en 5 ter plaatse gezien. En... Dat is indrukwekkend. De eerste match die ik toen gezien heb, was toen, denk ik... was die eindscore? Dat was een... Game 4... Dat was een zotte... de ruststand was 86-68, denk ik.
Oh, dat is een beetje zo van... Je speelt zo... Bij de juniors of zo, en je moet zo tegen een kadettenploeg. En ook al een goede kadettenploeg, maar je zei eigenlijk wel veel beter gewoon. Zo was dat heel het seizoen voor die guys.
Was het... 86-68.
Ja.
Was de stand aan de rust.
Ja, voilà. 86.
Voor de Cavs toen.
Ja.
Dat is de enige match die ze verloren hebben.
Ah, wow. Okay.
Ja, game 4. Enige match die ze verloren hebben. Dat is een match waarin LeBron de bal tegen het bord komt naar zichzelf en die binnendunkt. Dat was indrukwekkend en gelukkig, want daardoor konden wij nog naar San Francisco gaan.
Ja, dan moest
om daar match 5 te zien.
Ja.
En daar hebben ze het afgemaakt. Maar by far de sterkste ploeg van al die jaren. Misschien wel ooit. Komt in de buurt, top 3 ploegen. 96 Bulls. 86 Celtics.
Celtics, ja.
2001 Lakers. Deze komen in de buurt.
Ja, dat zal de top 4-5 zijn. Ja.
Moeilijkere vraag vond ik. De sterkste ploeg die geen kampioen is geworden.
Ja, Ik heb dat zelfs niet ingevuld. Ik was aan het opzoeken. Ik zei, ik weet niet. Ik hoop dat een Dennis wat opties gaat geven, dat ik het mag kiezen.
Ja, ik vond het moeilijk. Ik heb er 4 opgeschreven die ik denk die kunnen.
Ja.
De Cavaliers in 2017, het jaar nadat ze de titel hebben gewonnen, vond ik die ongelooflijk sterk. Ze kwamen gewoon uit tegen de Warriors die een juggernaut waren.
En er zijn ook veel mensen die zeggen van, ja, dat was eigenlijk niet zo'n goede ploeg. Dat was een keigoede ploeg.
Allee,
we waren echt goed. Dat was gewoon tegen een van de beste ploegen ooit.
Ja, exact. Ja. Dat is een supergoede
echt goed.
En ook als je kijkt naar de cijfers, waren die ook sterk.
Ja.
De Spurs dat jaar, 2017, als Kawhi zijn voet niet omslaat, winnen die game 1. Tegen de Warriors.
Want Kawhi was toen ook Kawhi, hè. Allee, hij was niet te stoppen. Hè?
Voor mij was hij toen MVP.
Ja. Ja.
De Warriors in 2019, het jaar waarin ze de titel verliezen tegen de Raptors.
Ja.
Blessure voor Klay, blessure voor KD.
Ja, als die niet geblesseerd geraakt.
En?
Verlies die nooit, hè?
Nee. En de Brooklyn Nets in 2021. Harden, Kyrie, KD.
Ja, voor on the line. Ook blessures, hè?
Ook blessures. Ja. Maar die 4 ploegen zijn voor mij van al die jaren de sterkste die het niet gehaald hebben.
Ja.
Van 2015-16 tot nu.
Ik denk, iets zeg maar zo, die Spurs met Kawhi, want die was echt op een different level. En dat waren nog altijd wel de Spurs.
Maar die hadden nooit gewonnen van die Warriors.
Nee.
Ook dat was hun nadeel.
Waar, ja, maar ja, kun je winnen van die Warriors.
Want dat was de beste Kawhi die we ooit gezien hebben.
Ja, die was echt...
Heel dat seizoen.
Ja.
Waanzin.
Fucking 6, hè.
Van al die jaren, wie zou je tegen wie willen zien spelen in een 7-game series?
De Durant Warriors tegen de Nuggets in de Western Conference Finals. En de Cavaliers met LeBron. Als hem al terug was natuurlijk. Want
Het
is nog te vroeg natuurlijk. Tegen de Miami Heat met Jimmy Butler.
Oeh,
ja,
mooi.
Ook Eastern Conference Finals. Hè.
Mooi.
Ja.
Ik heb het
Miami tegen LeBron. Ik heb het gewoon
algemeen gezien als in de twee ploegen. Ik had gewoon ook Nuggets Warriors. Als ik één serie zou mogen kiezen... 17 Warriors tegen de 2023 Nuggets.
Echt al een series in.
Ik heb geen idee hoe zij Jokic zouden stoppen.
Gewoon met firepower.
Ja, maar Draymond Green was ook wel toen op zijn top.
Ja.
Als verdediger.
Ja. Jokic zou nog altijd Jokic zijn, maar inderdaad, hij zou het wel moeilijker hebben.
Ja.
Echt, Warriors winnen wel, zo.
Sowieso.
Ja.
Warriors winnen sowieso. Ik heb nog drie actueel dingetjes ook nog kort.
Oké.
Okay. Zijn jij nog iets anders opgeschreven hebt?
Nee, dat was denk ik. Nee. Je zegt genomineerd voor de Belgium podcast, hoor. Nee, wist al.
Ze kunnen nog niet stemmen, denk ik.
Niet? Ah ja, we moeten dat inderdaad wel op tijd weten. Ja. Dat we stemmen ronselen.
Iets grelligers. De blessure van Sengun gezien?
Ja, maar...
Dat die zijn knie niet ontploft is.
En die was ook echt aan het balen. Die was echt goed bezig. Hè?
Maar die is... Blijkbaar valt het mee.
Hoop het. Er is ook zo'n filmpje dat je met zo'n handdoek erin smijt. Heb je gezien?
Nee.
Zo ja, dan wordt hij zo met die wheelchair zo naar de kleedkamer gebracht. En ik weet niet, zo de ballboy didn't get the message. En die met gooit zo'n handdoek erop. En dan valt hij zo. Ik snap het filmpje niet goed. Ik had gehoopt dat jij misschien wat meer info hebt.
Ik heb geen
idee. Nee, oké.
Kobe Bryant, die heeft zijn vader destijds een identieke kopie gegeven van zijn eerste kampioenschapsring.
Oh.
En nu gaat die vader die verkopen.
Nou, allez.
Hij gaat die laten veilen.
Heeft hij geld nodig, of niet?
Blijkbaar. Maar... Die emotionele waarde is toch veel belangrijker, zeker als je zoon overleden is.
Ja, daar moet echt wel... Maar ik ben wel benieuwd naar dat verhaal erachter. Daar zit sowieso veel achter. Ten eerste, die Vanessa heeft kei veel cash. Waarom geeft hij niet een beetje cash
aan die ballen? Die relaties waren moeilijker, hè, tussen
blijkbaar,
de families.
Ja.
Maar los daarvan, los van het geld.
Oké. Okay.
Dat heeft toch een te grote emotionele waarde?
Ja, dat mogen we niet doen. Dat zegt eigenlijk veel over die persoon.
Ik weet niet wat die meemaken. Ik weet niet wat die situaties zijn. Maar gewoon in het algemeen vind ik zoiets van uw zoon die overleden is...
Ik zou er nooit van mijn leven kunnen
doen. Ik ook niet.
Nee.
Hoe zwaar mijn financiële problemen ook zijn.
Nee.
Maar natuurlijk, ik weet niet wat daarmee is. Een laatste. De NBA gaat stoppen met G League Ignite.
Dat is goed.
Om een simpele reden. Dat was die ploeg in de G League.
Ja,
waar ze de jonge, talentvolle spelers zetten. Omdat de spelers in college nu wel commerciële mogelijkheden hebben.
Dat is de enige reden.
Ja, en dus de reden waarom spelers college oversloegen en meteen naar de G League
is voor,
gingen, dat die eigenlijk gewoon niet meer nodig is. Ze mogen nu wel een agent hebben. En,
voilà. Dat is goed. Ik was toch niet echt een fan van die Ignite.
Nee, ik vond het
voelde
het
niet.
Voilà. Mijn verkoudheid begint de overhand te nemen. Ik heb het misschien horen.
Een beetje nasaal.
Hè?
Voilà.
Dat is het mooie eindsignaal. Ja. Dus nog eens klinken. Zit nog een klein beetje in.
Ja, voilà. Je hebt nog een drupje.
Niels, bedankt om voor de 200ste aflevering af te komen.
Ja.
Mannen, achter de knoppen.
Merci
om erbij te zijn. Iedereen van de Friends of Sports, bedankt voor het flesje. Bedankt voor de geweldige kader. Vergeet niet naar Midfoort te gaan. Voor deze XNO sweater, ik zei het, hoodie, sweater.
Hoodie.
Sweater.
Sweater.
Voor deze XNO hoodie, er zijn er niet heel veel beschikbaar, dus wees er snel bij. De small, die gaat zeker klein genoeg zijn, ook voor kinderen. Kinderen is natuurlijk heel vaag, want kinderen zijn van 0 tot en met 18 jaar.
Ja, maar ik heb het over een beetje baggy maggy en een beetje strek.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 jaar, ja. 15 werden daar niet meer ingepast op ons 15.
Nee, dat is een medium dan.
Dat is zeker een medium, voilà. Dus ga zeker kijken en bestel deze mooie hoodie. Voor de rest wil ik alle gasten bedanken die de afgelopen 200 afleveringen zijn gepasseerd en die XNO's mee hebben gemaakt tot wat het is geworden. Wil ik iedereen bedanken die de podcast steunt en blijft steunen. De mannen van Friends of Sports natuurlijk. Niet onbelangrijk wat zij allemaal doen achter de schermen. U ziet en hoort dat misschien niet thuis, maar zonder wat iedereen achter de schermen doet hier bij Friends of Sports zou het allemaal niet mogelijk zijn. Zou het niet zo goed klinken, zou het er niet zo goed uitzien. Dus dikke merci aan al die gasten. Nog eens heel harde bedankt aan de mannen van de Chaotic Four. Wil ik nog eens benadrukken, want we hebben iets moois
Ze zijn
gecreëerd.
Er een klein beetje bij.
Een klein beetje wel. Ja. Niels, jij, hartelijk bedankt natuurlijk. Sam Kerkhoffs, om erin te geloven en in te blijven geloven en ons mee onderdeel te maken van Friends of Sports, eerste podcast na Mid-Mid die erbij is gekomen, van het begin meteen. En het allerbelangrijkste, jullie thuis, om te zijn beginnen luisteren 9 jaar geleden of om er later te zijn bijgekomen, maar vooral om te blijven luisteren en om mee van de NBA te houden. Dat apprecieer ik heel hard. Blijf zeker luisteren voor nog 100 of 200 afleveringen. En zeker voor aflevering 201. Of die er volgende week komt, weet ik nog niet. Hangt een beetje van al het andere werk af. Wat ik wel weet, is dat Niels over 2 weken in deze zetel zit. Want over 2 weken zitten we hier weer met de mannen van de Chaotic Four. En gaan we het hebben over de actua, over alles wat er gebeurd is. En over de ploegen die wij hebben moeten checken. En over 4 weken, kan ik ook al zeggen, is er de playoffs preview. Want over 4 weken starten de playoffs al. Het gaat heel snel.
Het gaat snel.
Voilà. Niels, dikke merci. Jullie bedankt voor het luisteren, voor het kijken. Tot de volgende keer. Salut. En koop de hoodie.